Dames en heren, ik open deze raadssessie. Uiteraard, voor zover ik dat nog niet persoonlijk gedaan heb, alle aanwezigen de allerbeste wensen voor een gezond en voorspoedig 2008. Voor de collega's in de raad dat wij goede debatten met elkaar mogen houden. En dat zal ongetwijfeld wel lukken. En wij gaan het nu met elkaar hebben over iets heel interessants. Namelijk de resultaten van het onderzoek door onze gewaardeerde rekenkamercommissie, het onderzoek goedkoper. En wij gaan daar naar streven, maar ik geef dadelijk nog even het woord ter inleiding aan de rekenkamercommissie zelf. Gaan we daar naar streven om dus volgende week het college een bepaalde opdracht mee te geven, als ik dat goed begrijp. Het woord is aan de voorzitter, voordat we met de beraadslaging nu beginnen, aan de voorzitter van de Rekenkamercommissie.
Dank u wel, voorzitter. Geachte aanwezigen, ook van onze kant wensen wij u een gelukkig nieuwjaar en een heel gelukkig nieuwjaar, maar ook een zeer wijs nieuwjaar, want u als raad wordt verondersteld in het nieuwe jaar ook weer veel belangrijke besluiten te nemen, kaderstellen te opereren en te controleren. En wij hopen daar als Rekenkamer u bij te ondersteunen met onze onderzoeken. En voor u ligt vandaag ter technische discussie ons rapport Goed Kopen. En bij dat rapport hebben wij ook een raadsvoorstel ingediend. En uit de wandelgangen begreep ik dat het niet voor iedereen duidelijk was waarom wij dat raadsvoorstel indienden en hoe wij daar de behandeling van zien. Het is zo dat volgens de Algemene Bestuurswet, ik weet niet precies hoe het is geregeld in welke wet, maar wij kunnen als Rekenkamer raadsvoorstellen indienen en dat hebben we ook de afgelopen tijd altijd gedaan na of begeleidend bij ons onderzoekrapport. Alleen sinds eind vorig jaar is de procedure wat gewijzigd, namelijk dat er in onze reactie nog geen reactie van het college, geen bestuurlijke reactie van het college in het rapport is opgenomen. Wat nu is het rapport heeft een wederhoor gehad op de feiten. Het rapport van ons bevat aanbevelingen en in het raadsvoorstel wat door ons is ingediend, bevelen wij de raad aan om het en te besluiten het college opdracht te geven om met een nota te komen waarin het aangeeft hoe zij de aanbevelingen van ons rapport gaat implementeren. En dat betekent dan namelijk dat in de discussie op 6 maart inhoudelijk gesproken kan worden aan de ene kant over de aanbevelingen van het rapport, maar ook al over de nota hoe het college dat gaat implementeren. In het verleden was die reactie van het college al onderdeel van het rapport. Een eerste reactie. En dat is dus nu niet zo meer. Waarom is dat niet meer? Omdat we door op deze manier te werken, we aan de ene kant de feitenrapportage veel sneller kunnen leveren, of ons rapport sneller kunnen leveren, want we hoeven niet te wachten op die bestuurlijke reactie van het college. En die bestuurlijke reactie is ook veel meer politiek, terwijl wat wij als Rekenkamer doen met name een technische achtergrond heeft. Kwalitatief technisch oordeel over hoe zaken lopen en wij een bijdrage willen leveren aan verbetering van het beleid en de uitvoering van het beleid. Ja. Als u nog vragen heeft over dit proces en deze procedure technische vragen heeft, dan kunt u ook in deze sessie gebruik van maken om daar vragen over te stellen. En dan wilde ik nu overgaan tot de vraagstelling over het rapport.
Dank u wel. Het is inderdaad een technische sessie, dus die vragen kunnen rustig gesteld worden. Wie van de collega's mag ik het woord geven? Niet allemaal tegelijk. Meneer Van Bezooijen, ChristenUnie SGP.
Dank u wel, voorzitter. Ja, meestal wacht ik heel geduldig tot alle collega's geweest zijn. Als een van de kleinste partijen past ons dat. Bescheidenheid, en zo zijn we ook. Ik kan er heel kort over zijn, voorzitter. Het rapport is denk ik een heel duidelijk rapport. En wij zijn blij ook met de gegevens uit deze rapportage. En als ik het rapport in zijn totaliteit in het kort samenvat, dan kan ik zeggen van er is werk aan de winkel. En ik zou dat eigenlijk vanuit het raadsvoorstel willen samenvatten. Van, er staan een drietal belangrijke conclusies genoemd. De conclusies 1 en 2 die geven duidelijk richting aan wat wij, de Rekenkamer, en als we dat als raad overnemen, van het college verwachten. En dat zou ik dus willen onderstrepen als werk aan de winkel. En de conclusie 3 die zou ik willen zien als een aanmoediging aan het college om toch met een gedegen reactie te komen. En voor de rest heb ik geen vragen over het rapport, dus ik wil het hier belaten. Ik dank u wel.
Dank u wel. Meneer Koster, VVD. R. Koster.
Ja, voorzitter, dank u wel. In het begin van het rapport wordt eigenlijk melding van het gemaakt dat zowel de HAP als de VVD bij de vragende partijen zouden zijn geweest met betrekking tot het onderzoek als het gaat om aanbesteding en inkoop. Voor zover wij hebben kunnen nagaan, zijn wij echter niet betrokken tot de samenstelling van hoe gaan we de vraagstelling als zodanig. We hebben dat al aangegeven, maar dat is niet verder concreet geformuleerd. Anders dan dat er nu een rapport ligt. En wat dat betreft vinden we dat jammer, omdat de VVD juist behoefte had om veel meer een casusonderzoek. En nou eens kijken hoe het werkelijk loopt. Neem nou eens 4 of 5 processen beet en kijk nou eens waar dan de knelpunten zitten. In plaats van nu een soort van, zoals wij het dan maar zien, een soort van quickscan. Waarbij we dan ook nog moeten realiseren dat de organisatie nog volop in een beweging is. Dus je kan ook misschien nog wel zeggen van komt dat onderzoek dan niet een beetje te vroeg. Daar waar nog heel veel organisatieonderdelen nog volop zich aan het zetten zijn. Maar dat is een, ik wil daar toch wel graag een wat meer een reactie van hebben. Want ja, ik denk dat we moeten ook kijken naar de effectiviteit van dergelijke onderzoeken. En dan hebben we een aantal specifieke vragen, want we hebben op dit moment daar alleen maar behoefte aan een aantal vragen op het technische vlak. U schrijft dat er regelmatig wordt afgeweken van bepaalde voorschriften of van de procedure. Heeft u kunnen constateren hoe vaak hiervan is afgeweken en of daarbij dan onregelmatigheden geconstateerd zijn? En die vraag stel ik met name omdat vanuit een administratief organisatorisch proces de inkoopfunctie vaak de moeilijkst controleerbare functie is. En dan is het ook belangrijk om te weten van, gaat het dan allemaal wel goed? En zoals op bladzijde 1 van het rapport geeft u aan dat er een ongeveer 200 miljoen euro aan totaal beïnvloedbaar inkoopbedrag door de organisatie gaat, door ons huis gaat. Heeft u dan ook concrete aanbevelingen, bijvoorbeeld tot besparingen? Want in een andere zaal vindt een heroriëntatiediscussie plaats. Nou ja, als je 2% op 200 miljoen weet te besparen, heb je 4 miljoen te pakken. Dat is ongeveer 80% van het bedrag wat we in een heroriëntatie nu proberen bij elkaar te vergaren. Dus misschien kunnen we onszelf heel veel moeite getroosten door te kijken of er concreter al daarop ingezoomd had kunnen worden. U heeft ook een vergelijking gemaakt met andere gemeentes, met rapporten van andere gemeentes. En zijn daar nou aanbevelingen waarvan u zegt, nou, daar worden dingen op een bepaalde manier gedaan. Het zou goed zijn als ook de Haarlemmermeer dat zou kunnen toepassen. Ook daar zijn ze, omdat het rapport al verschenen is en er al zeg maar eigenlijk actieplannen ontstaan zijn, is men al een aantal slagen verder en heeft men al zeg maar, wat leergeld betaald, dan wel wat voordelen behaald. En kunnen wij daar ons voordeel mee doen. Op bladzijde 14 van het rapport stelt u, wordt er eigenlijk geschetst dat er een vrij, zoals ik het dan verwoord, een sterke centrale inkoopafdeling of organisatie, er wordt over een inkoopboord gesproken, die betrokken is bij alle inkopen en aanbestedingen. Heeft u onderzocht wat het effect is van een vrij sterk gecentraliseerde inkooporganisatie ten opzichte van het risico dat dit leidt tot een wellicht inefficiëntere organisatie? Hoe meer schakels er betrokken zijn bij een proces, hoe minder efficiënt het wordt. We hebben ook nog een discussie lopen met betrekking tot deregulering, maar deregulering kan wat ons betreft ook interne deregulering zijn. Zorgen dat je overheidsorganisatie dusdanig efficiënt gaat, dat er ruimte is, empowerment geven aan mensen die empowerment moeten krijgen, waardoor je hetzelfde proces, hetzelfde resultaat hebt met een simpeler proces, keep it stupid simple, waardoor uiteindelijk de organisatie er heel veel bij wint, in plaats van het gevoel wat ik me nu een beetje bekruipt is dat we een soort van moloch aan het creëren zijn van allemaal heel erg ingewikkelde procedures. En ik vraag me af of we daar dan achteraf wel wat bij winnen. Tot slot, en dat slaat een beetje op het begin van uw betoog. Wij hadden het toch eigenlijk handiger gevonden, juist omdat denk ik ook de organisatie toch nog wel fors in beweging is, om eerst een reactie van het college te krijgen. Alvorens we dan op dat moment gaan praten over de aanbevelingen. Ik vind ook dat zij de kans moeten hebben om te kunnen zeggen van als zij zeggen van ja, de aanbevelingen nemen wij over, dan zijn wij misschien al klaar. Nog los van misschien een aantal deelaspecten. Als het gaat om de echte kaderstellende elementen daarin. Maar nu gaan wij iets formuleren. Dan kan je zeggen, ja, dan geef je kaders mee aan het college. Ik denk toch dat wij een beetje gewend zijn om te zeggen dat het andersom werkt. Dus ik ben toch heel benieuwd hoe ook andere partijen daarover denken.
Voorzitter, mag ik iets vragen aan meneer Koster van de VVD?
Dat mag u, mevrouw Steffens.
Het laatste probeer ik even goed te begrijpen. Ik dacht dat wij de kaders stelden en dat het college ze uitvoerde. Begrijp ik nou dat de VVD nu zegt, ik ben gewend dat dat anders moet gebeuren? Of heb ik u niet goed begrepen?
Nee, er is een rapport met de voorstellen. En er kan, als er een bestuurlijke reactie komt van het college, en het college zegt, wij nemen die voorstellen over. En dat gaat, en dan worden met name gestuurd, als ik denk aan de kaderstellende kant van het geheel. Met name als het gaat om, wat ik dan even noem, politiek beïnvloedbare zaken, zoals duurzaam inkopen. Want het inkoopproces als zodanig is wat ons betreft denk ik toch veel meer een proces van de organisatie dan van ons. En op basis daarvan zou ik toch liever de voorkeur hebben, omdat het veel meer impact heeft op de totale organisatie van de ambtelijke organisatie. Kom met een voorstel en ga dan kijken waar wij dan nog kunnen schaven, duwen, trekken om het kneedbaar te maken. En nu draaien we voor mij een beetje de zaak een beetje om. Dus ik ben heel benieuwd hoe jullie daarover denken, maar ik wil ook graag weten wat de reactie van de Rekenkamercommissie is.
Mevrouw Steffens.
Ja, nog even kort. Ik heb het ook precies zo begrepen zoals u het vertelt. Namelijk, we hebben nu een rapport. Dan komt er een bestuurlijke reactie. En na die bestuurlijke reactie gaan wij erover praten met elkaar. Of de bestuurlijke reactie aansluit bij datgene wat we met elkaar belangrijk vinden. Dus volgens mij krijgt u precies waar u om vraagt als ik het raadsvoorstel goed gelezen heb.
Koster. Zoals dat zo is. Ik heb het zo niet gelezen. Niet zo. Maar dat was het, dank u.
Dank u, meneer Koster. Meneer Van der Kwast, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Nou, het rapport geeft duidelijk aan dat er een en ander moet gebeuren in de organisatie. Het is jammer dat de nota inkoopbeleid 2005 niet aansluit bij hetgeen, zeg maar, de nieuwe organisatie voor ogen had, namelijk samenwerken en niet verticaal, maar horizontaal. Dat het in 2005 niet gebeurd is, dat verbaast me, want destijds is een uitgebreide inventarisatie geweest van allerlei zaken om beter met elkaar samen te kunnen werken. Dus ik begrijp dit ook niet. Wij staan als CDA wel volledig achter, zeg maar, de voorstellen zoals de Rekenkamercommissie nu heeft voorgelegd. En omdat dit een technische commissie is, heb ik een aantal vragen, met name over de zaken van waarom, er staat in het rapport op een gegeven ogenblik tussen beleidskaders en uitvoering, waarom is alleen, zeg maar, de eerste echelon en niet bij de directe uitvoerders een interview gehouden? Op bladzijde 30, meen ik, of iets later, op bladzijde 34 staan de interviews, geïnterviewden. En daar mis ik dus in van, men is niet diep genoeg in die organisatie gegaan. Want er wordt wel op een gegeven moment wel gesproken van, er gaan een aantal dingen niet goed in de uitvoering. En collega Koster gaf het net al aan, dat met name van, er zijn een aantal dingen zijn niet goed gegaan. Hoe komt dat dan? Is er maar een beetje gerommeld omdat er steeds afgeweken is van het primaire proces zoals dat eigenlijk hoort? Dat wil ik graag van u horen, waarom u dat niet gedaan heeft. Dan op bladzijde 13.44. Daar staat dat het verbetertraject laat is ingezet. Is er nu al iets van de grond of heeft u daar als commissie al iets van kunnen proeven dat het al gebeurd is? Want als er een aantal dingen niet goed zijn en het sluit niet goed aan, dan maken we kosten. En ja, ik vul hier ook weer meneer Koster aan. Die 2% die zou het CDA ook graag willen verdienen, want dan kunnen we daar weer andere mooie dingen mee doen. Wat mij ook opvalt, dat het rapport toch ingevoerd is en in de nieuwe organisatie hebben we toch corporate control. En het is altijd gebruikelijk, denk ik, in een ambtelijke organisatie, als je een regeling maakt, dat je ook kijkt wat is de uitvoerbaarheid van die regeling. En mijn vraag is, heeft u kunnen constateren of die toets heeft plaatsgevonden? Aangaande bladzijde, even kijken. Ja, 14, ja, heb ik hetzelfde als mijn collega hier genoteerd. Bladzijde 15, het ontbreken van beleidskaders. En ik had nog eentje, dacht ik. Nee, dat komt wel in de tweede termijn, voorzitter. Dank u wel.
Dank u, meneer Van der Kwast. Mevrouw Steffens van de HAP.
Dank u, voorzitter. Ja, om te beginnen, voorzitter, voor ons was de aanleiding om te vragen of hier een onderzoek naar kon plaatsvinden eigenlijk vrij eenvoudig. We hadden wat vragen bij hoe de aanbestedingen gingen en daar bij sommige punten wat twijfels over. Maar vooral ook waren we heel benieuwd of het aanbestedingenbeleid ook kon worden ingezet ten behoeve van andere doelen, andere beleidsdoelen in al het werk wat wij doen met elkaar. En daar hebben we voor een deel een antwoord op gekregen, voor een deel niet. Vandaar dat ik een aantal vragen voor u heb. Om te beginnen, het rapport was duidelijk, de constateringen zijn duidelijk ook te begrijpen. Ik bedoel vanuit u als onderzoekers, maar ook vanuit de veranderende organisatie kunnen we best begrijpen waarom het een en ander nog niet helemaal op de rit was. Dus we zijn blij om te lezen dat dat in ieder geval op dit moment een stuk beter gaat en opgepakt is. Dat belooft voor ons, voor wat betreft de toekomstige uitvoering van een aantal aanbevelingen waar wij van uitgaan dat dat gaat gebeuren, dat dat gewoon goed opgepakt gaat worden. Het proces, zoals u aan het begin van de vergadering even kort beschreef, was mij helder. Dus daarom zat ik ook even te worstelen met de inbreng van de VVD op dat punt, omdat het voor mij helder is dat het college eerst gaat reageren en wij er daarna met elkaar over gaan praten of die reactie voldoende is en wat ons betreft voldoende kaderstellend is. De vragen die voor mij dus overblijven is, zoals ik net ook begon, benutten wij alle kansen die we zouden kunnen benutten door middel van het aanbestedingenbeleid. En een van die kansen zijn door zowel het CDA als de VVD benoemd. Kun je door het bijvoorbeeld gecentraliseerd op te pakken efficiënter werken? Daar hadden we graag een antwoord op gehad. Ik weet niet, misschien is dat niet uw taak. Misschien is dat iets wat wij met elkaar hier politiek moeten bespreken als we het raadsdebat gaan hebben. Of dat een van de mogelijkheden is. Ik kan dat niet op basis van dit rapport in ieder geval beoordelen. Maar ik zou wel graag van u willen weten of u vindt dat het aanbestedingenbeleid op dit moment voldoende als sturingsinstrument wordt ingezet. En daarnaast zou ik ook graag van uw rekenkamercommissie horen of het mogelijk is voor u op basis van hetgeen u tot nu toe heeft onderzocht om aanbevelingen aan ons mee te geven over hoe we het aanbestedingenbeleid invloed kunnen laten geven op andere beleidsvelden. En daarmee bedoel ik bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsintegratie of milieu, om maar een voorbeeld te noemen, zonder dat we de rechtmatigheidsregels daarbij overtreden. En om een voorbeeld te geven, om het misschien wat meer handen en voeten te geven, stel je voor je wil ergens een horecagelegenheid, je zorgt, dat gaat via een openbare aanbesteding en in die aanbesteding zorg je, als dat een gewenst doel is, dat er bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de gelegenheid moeten krijgen om als werknemer aan de slag te gaan. En dat dat een van de dingen is waar degene die in de aanbesteding meedoet rekening mee moet houden. Dat is maar een klein voorbeeld. Maar vindt u dat datgene wat we op dit moment hebben daar voldoende handvatten voor geeft aan de organisatie? Of zegt u, als we toch dat proces gaan veranderen, dan is dit misschien een van de dingen die u op kan pakken? Dat was een van de vragen die wij ook hadden met als, zeg maar, als aanleiding om te vragen om dit te laten onderzoeken. En voor de rest vind ik het interessant om een aantal antwoorden te horen op de vragen die u zojuist van het CDA en de VVD heeft gekregen. Dus ik wacht even af voor de tweede termijn.
Dank u, mevrouw Steffens. Mevrouw de Rooij, Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Het is duidelijk, dit is een rapport dat heel erg gaat over nota's die geschreven zijn en wat we daar wel of niet precies in hebben vastgelegd. En wat onze fractie jammer vindt, is dat juist inkoopbeleid gaat over de relatie tussen de organisatie en dat wat daar buiten speelt. En wij hebben in dit rapport geen enkele aanknopingspunt gekregen over die relatie. En als je het hebt over doelmatigheid, dan zou dat iets zijn wat wij graag hadden willen terugzien in dit rapport. En dat proef ik ook een beetje aan de vragen die gesteld worden door mijn collega's. Die gaan namelijk niet over het functioneren van de raad, maar het functioneren van het inkoopbeleid als een middel om het efficiënter te doen, of arbeidsmarkt of andere elementen. En die elementen missen wij erg in dit stuk. Dit gaat heel erg over het functioneren van de raad in relatie tot tot het college. En wij hadden bij een onderzoek naar inkoop verwacht. En ik denk ook dat dat beter was geweest. Een onderzoek naar bijvoorbeeld een casus, maar hoe dan ook naar het functioneren van het inkoopbeleid. En daar is al heel veel onderzoek door gedaan, onder andere door de VNG. En wij vragen ons af waarom u niet hebt gekeken naar de adviezen die bijvoorbeeld een VNG geeft over inkoop en aanbesteding, en die getoetst hebben op de feitelijke situatie die er op dit moment plaatsvindt in onze organisatie. En dat was het.
Dank u wel. Meneer De Ruiter, GroenLinks.
Meneer de voorzitter, net als de VVD heeft ook GroenLinks geconstateerd dat het onderzoek wel wat vroeg is, mede gezien de reorganisatie. In het hele rapport wordt heel duidelijk aangegeven dat vele zaken die ook al eerder zijn onderzocht, dat die door de reorganisatie weer veranderd zijn en dat dit nog niet terug te vinden is in allerlei uitvoeringszaken. Dan geeft het onderzoeksrapport van PwC, PricewaterhouseCoopers, aan dat het rapport een beperkte reikwijdte heeft. Er is niet of nauwelijks naar de daadwerkelijke uitvoering gekeken. En het geeft ook geen advies over inkoop of de inkoopfunctie. We vinden het als zodanig jammer, met name gezien de stand van zaken binnen de organisatie. En misschien kan de Rekenkamercommissie ook aangeven waarom naar het onderzoeksbureau deze elementen niet zijn meegenomen. Dan nog een specifiek puntje ten aanzien van duurzaam inkopen. Hoe ver is daarnaar gekeken? Ook al stond dat niet in het beleid. En is dit aantoonbaar gebeurd en in welke mate? Voor de rest kan GroenLinks zich vinden zoals in het proces zoals dat is aangegeven. En kunnen we de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie ook volgen.
Dank u wel, meneer De Nooijer, D66.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal beginnen met mijn eerste reactie op het rapport. Toen ik dat vanmiddag gelezen had, dacht ik van, goed rapport, helder verhaal. Ik begrijp wat er aan de hand is. Er is een onvoldoende beleidskader. Maar er is ook een verbeteringstraject in gang gezet dat nu eindelijk op gang begint te komen. En toen ik daarna de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie las over hoe hiermee verder te gaan, het college te verzoeken, een bestuurlijke reactie, dacht ik van ja, potverdikkie, nou komen we weer in mulzand terecht. Dat gaat moeizaam, dan moet het college eerst reageren en dan gaan we op 6 maart gaan we er nog eens over discussiëren. Kan dat niet wat sneller? En ik dacht toen ook, dat is mijn onervarenheid natuurlijk, van de Rekenkamercommissie is een adviescommissie van de Raad, dacht ik. En adviseert ons, en kunnen we nou niet, gewoon gezien dat advies, aan het college verzoeken om natuurlijk te reageren, maar vooral, want dat lijkt me belangrijk, dat dat verbeterproces waar ze mee bezig zijn, met kracht door te zetten. En in onze discussie op 6 maart ook duidelijk inhoudelijk en procedureel te praten over die gang van zaken. Want ik heb het gevoel dat we daarmee meer opschieten en wat meer vaart maken dan als we pas in 6 maart beginnen met de discussie daarover. Dat was even mijn reactie. Dank u wel.
Dank u, meneer De Nooijer. Ik constateer dat de SP, de fractie Yankee en de Betrouwbare Partij afwezig zijn. Dus die kunnen geen inbreng hebben in deze eerste termijn. Het woord is aan mevrouw Dellaert voor de Rekenkamercommissie. Neemt u me niet kwalijk, maar degenen die een voorstel hier verdedigen hebben geen interruptierecht. Vandaar dat ik u dat daarnet niet kon geven. Maar ik neem aan dat u hier adequaat in uw eerste termijn mee omgaat.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, raadsleden, voor uw vragen. Ik wil graag de vragen in volgorde van stellen beantwoorden. Als het kan, verzoek ik u om niet te interpreteren, maar gewoon dan de tweede termijn af te wachten. Dat maakt het voor mij iets makkelijker. Dus als dat zou kunnen, zou ik dat heel erg op prijs stellen. Dat ik gewoon eerst alle vragen die nu gesteld zijn beantwoorden en dan tijd nemen in de tweede termijn om andere vragen te beantwoorden, aanvullende vragen. Ten aanzien van de fractie van de CDA en de vragen, begrijp ik uit uw opmerking dat u staat achter de voorstellen, maar waarom is er niet naar de directe uitvoering gekeken en niet dieper in de organisatie ook naar daadwerkelijke inkoop en aanbesteding, als het ware casus bestudeerd en gekeken hoe dat gaat? En ook andere fracties hebben daar vragen over gesteld. Ik geef toe dat in onze oorspronkelijke opzet, en dan wijs ik ook naar de VVD, was ons idee om dat te gaan doen. Om duidelijk een aantal casussen diepgaande te bestuderen en kijken hoe gaat dat nu met het inkoop- en aanbestedingsproces. Verloopt dat efficiënt? De reden waarom wij daarvan af hebben gezien is, en dat is ook in ons rapport aangegeven, is omdat men bezig is met een verbeteringsproces. En daar waar men dit verbeteringsproces in die nota aanbestedingsbeleid van 2005 en in het traject, het onderzoek wat GTP heeft gedaan en het besluit wat daarop genomen is om die inkoopfunctie te veranderen en op een aantal punten te verbeteren, dachten wij dat het niet goed was om in die fase casussen heel diepgaand te bestuderen. Wij veel beter konden inhaken op het proces wat in gang was gezet en kijken of wij aanbeveling konden doen om dat proces verder te verbeteren. Want die aanbevelingen zouden dan ook meegenomen kunnen worden direct in het verbeteringsproces. En men had al geconstateerd dat in het inkoopproces het een en ander verbeterd kon worden. Dus daarom zijn wij daar niet op ingegaan. U vroeg ook, is de uitvoerbaarheid van de regeling getoetst? En daar had ik eigenlijk een beetje bevraagdheid bij, want ik weet niet precies op welke regeling u doelde. Als u kijkt naar is de uitvoerbaarheid van het verbeteringsproces, het voorgenomen verbeteringsproces getoetst door controle, hebben wij geen directe evaluatietoets gezien. We hebben wel gezien dat daar een besluit was genomen om dat zo uit te voeren. En dat rapporteren wij ook. Dat het in principe het besluit genomen is om dat zo uit te voeren. Er is een plan gemaakt. Echter, het is wel zo dat het vertraagd is uitgevoerd in verband met capaciteitsgebrek. Is het trager gerealiseerd dan men had voorgenomen. Met het gevolg bijvoorbeeld dat er geen inkoop- en aanbestedingsplannen per sector reeds in 2007 zijn opgesteld, maar nu pas voor 2008 gaan worden opgesteld door de verschillende sectoren. Dus in die zin heeft er vertraging plaatsgevonden. Even kijken hoor. Dan ga ik naar de heer Bezooijen, had geen vragen. De heer Koster had ook een aantal vragen over de effectiviteit. U vond het jammer dat ook geen case studies zijn gedaan. Nou, daar ben ik zojuist op ingegaan. Waarom we daar niet voor hebben gekozen, omdat tijdens dit veranderingsproces eigenlijk achterhaald is om dan opmerkingen te gaan maken over dat het proces, het oude proces, niet juist of onvoldoende efficiënt doelmatig verliep. Het is wel zo, wat wij opmerken is dat het huidige beleid veel ruimte laat tot afwijkingen. En dat is ook zo geformuleerd. Men mag heel vaak afwijken. En het is onvoldoende. En in die zin zeggen wij, nou, het is wel wat te ruim geformuleerd. In die zin dat wil je echt een efficiënt proces en wil je het controleerbaar beheren. Dan is dat op deze wijze waar die afwijkingen zo makkelijk worden toegestaan, moeilijk te controleren en te beheersen. Dus ons advies is ook op dat punt wat duidelijke regeling te stellen over in wanneer, in welke gevallen afwijkingen van de lijn van het beleid zouden mogen. Maar er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Het gaat veel meer om de transparantie, waarvan wij zeggen de transparantie van afwijkingen en het besluit waarom afgeweken wordt. Dat is niet erg duidelijk, maar dat was ook qua beleid is dat ook niet heel duidelijk geformuleerd, wanneer dat mag. U bent ook zeer geïnteresseerd natuurlijk in welke bezuinigingen er te realiseren zijn. Wij hebben daar niet naar gekeken, ook weer in verband met het proces wat gaande was. Wil je daar naar kijken, dan moet er inderdaad een inkoopscan gedaan worden. Nou, de gemeente zelf was bezig met dat te organiseren, heeft dat ook uitgevoerd, zo'n inkoopscan. En op basis van die inkoopscan verwachten wij ook dat de gemeente zelf met plannen kan komen en nu ook doet, zal komen, om een bezuiniging te realiseren en efficiëntie te realiseren in dat inkoopproces. Want zoals wij ook hebben gerapporteerd, van die 200 miljoen wordt 80% besteed via aanbestedingsprocedure bij 50 bedrijven, inkopers. Dus dat is vrij overzichtelijk. En zou je ook bij de inkoop- en aanbestedingsplan heel duidelijk kunnen kijken, nou, wat zijn die 50 nou en kunnen we op die terreinen efficiënter en doelmatiger inkoop en aanbesteden. Ook daarbij komt kijken toch zo'n centraal inkoopbord coördinatiepunt. Zoals het is geformuleerd in het beleid, en dat is niet ongebruikelijk, dat zien we ook bij andere gemeenten, is er een team, een inkoopteam geformuleerd. Wat ondersteunend werkt naar de verschillende budgethouders bij inkoop en ook een coördinerende rol speelt. En die coördinerende rol gaat dan om wanneer men bijvoorbeeld gezamenlijk met verschillende sectoren waar behoefte bestaat om inkoop te doen op een bepaald aspect, om dan gezamenlijk inkoop te realiseren. Dus in die zin heeft dat team een ondersteunende rol, professionele ondersteunende rol en een coördinerende rol om daar waar sprake is en mogelijkheden zijn voor centrale inkoop met meerdere, vanuit meerdere budgethouders en soms ook met meerdere gemeenten, om daar dan een rol te kunnen spelen en ook adviserend op het gebied van specialistische kennis op het gebied van inkoopaanbesteding en juridische kanten. De centrale board, zoals dat is voorgesteld, is meer als toezichthoudend toetsende commissie. Dus die voert niet uit, maar die toetst en evalueert. Tenminste, zo heb ik begrepen uit hebben we begrepen uit de stukken of het een en ander gaat zoals is het beleid is voorgenomen. Als we kijken naar andere gemeenten, er is dus in ons onderzoek is niet direct gekeken of naar de efficiëntie en effectiviteit van het huidige inkoopbeleid zoals dat vorm heeft gekregen, maar naar de voornemens die zijn getoetst. En daarbij is gekeken naar beleid en ook de procesuitvoering, ook de werkinstructies, de formats die beschikbaar zijn voor budgethouders om te gebruiken. Nou, als je kijkt naar andere gemeenten, dan zie je dat de gemeente op die terreinen meer beschikbaar hebben ter ondersteuning van budgethouders die dus verantwoordelijk zijn voor inkoop en aanbesteding. En daarom bevelen wij ook aan om op die terreinen in de uitvoering verbeteringen aan te brengen. En dat staat dan ook weer in ons rapport. Oké. Dan kom ik nu bij mevrouw Steffens van de HAP. U gaf aan, wij zouden graag ook met inkoop- en aanbestedingsbeleid eigenlijk ook voor andere doelen inzetten. Is dat mogelijk en op welk terrein is dat dan mogelijk? En dan denken wij toch voornamelijk aan de kaders en eisen die je stelt. En dat kunnen dus inkoopgerelateerde aspecten zijn, waaraan wij zeggen, maatschappelijke eisen, duurzaamheid, waarbij men eventueel preferentiebeleid bijvoorbeeld kan uitspreken naar bepaalde type bedrijven of dergelijke. Dus op zich is daar ruimte voor en is dat ook aangegeven, waar ruimte is dat ook aangegeven in ons rapportage. En dan gaat het met name over inkoopaanbesteding gerelateerde aspecten waarbij een raad eisen kan stellen. Even kijken. Ten aanzien van efficiëntie heb ik het gehad. Even kijken, dan kom ik bij mevrouw De Rooij. Ook u had liever gezien dat we qua inkoop nog meer zouden inzoomen op cases en de relaties met organisaties die daar buiten een rol spelen. Ik neem aan dat u dan ook daarop aan wie besteden we wat aan? Welke eisen stellen we aan dat proces en maatschappelijke eisen? Of andere casussen die er zouden kunnen zijn. Dan denk ik ook toch aan de format en de werkinstructies die er bij het proces aangegeven zijn. Men kan dus bijvoorbeeld wanneer het gaat over bedrijf waar wij aanbesteding doen of waarbij we inkomen, wordt er geen gebruik gemaakt van kinderarbeid. Daar kan men gewoon een specifiek format met een verklaring vragen en dat kan dan door iedereen gebruikt worden. Dus in het kader van werkinstructies kan men ook formats opstellen die dan door alle budgethouders bij een aanbestedingsprocedure of bij een inkoopproces worden gebruikt en ingevuld moet worden door het bedrijf waar aan gegund wordt. Even kijken, dan zie ik hier nog een vraag van GroenLinks van de heer De Ruiter. Medegelet op de reorganisatie. Dat is dus een van de redenen waarom we niet getoetst hebben op een specifieke casus en ook niet op de inkoopfunctie. De inkoopfunctie die moest nog worden ingevuld. Het team inkoop en de, daar speelden vacatures. Die moesten nog ingevuld worden. En dan kan je echt kijken verder naar de inkoopfunctie. Hoe die daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Waar we nu naar hebben gekeken is hoe het beschreven staat. En daar waar we hiaten zagen komen met aanbevelingen voor aanvulling. Dus de uitvoering hebben we niet bekeken. Ja. Ten aanzien van de heer Mooijer van D66. U zegt, hoe gaat het proces nou? We willen versnellen. Ik wil dat het college direct aan de gang gaat. Nou, dat is ook ons voorstel. Hè? Ons voorstel is van, nou, wij hebben noten met aanbevelingen gegeven. U vraagt aan het college om met een nota te komen waarbij zij aangeeft hoe zij onze aanbevelingen implementeert op zo kort mogelijk termijn en aan de slag gaat met de aanbeveling van de rekenkamer om die op te nemen in het proces zoals dat nu loopt. Dus dat is de bedoeling, dat het college dan snel komt, eigenlijk precies wat u zei en ook wat mevrouw Steffens aangaf. Dat is ook onze bedoeling. Ja?
Mevrouw Dijlaert, dank u wel voor uw uitvoerige beantwoording. Dat brengt ons wel een beetje in tijdnood. Bovendien is de happel over de spreektijd heen. Dus ik zal kijken of ik aan het eind nog een gaatje voor u heb. Ik zou zeggen, laten we proberen kort en bondig in tweede termijn te reageren. Meneer Van Bezooijen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, kort en bondig, ik wil er graag aan voldoen. Ondanks het feit dat ik in de eerste termijn wat in de war geraakt ben. In de war doordat ik meende hier in een technische sessie te zitten en ik toch nogal wat elementen van politieke discussie bespeurde in de eerste termijn. En verrassend of niet, het waren de collegepartijen die daar met name op ingingen.
Is wat anders. Teruggang.
Ja, ik vind het niet zo verrassend hoor, maar goed, en natuurlijk, en ik denk van met de inleiding heeft mevrouw Dijlaert is daar heel duidelijk over geweest. Natuurlijk is er sprake in dit huis van een veranderingsproces. Natuurlijk is er een verbeteringsslag bezig enzovoort. Maar om nu met z'n allen achterover te gaan zitten en achterover te leunen en dat af te wachten en vervolgens te komen met input, vind ik het een uitstekende keuze. En ik denk dat we daar als raad prima wat mee kunnen. Om tijdens dat proces input te leveren, om juist een extra slinger te geven aan dat proces, zodat daar verbeteringen in kunnen optreden. En natuurlijk willen we als raad college volgend zijn. Maar het klinkt heel arrogant, alleen als dat ons past. Ik dank u wel.
Dank u, meneer Koster, VVD.
Ja, voorzitter, dank u wel. En ook bedankt voor de beantwoording. Ik heb een paar korte aanvullende vragen. U zegt van, met name als het gaat om de ruimte die men heeft om van zeg maar, de regels te mogen afwijken, wij vinden die te ruim. En dus de vraag van, ja, hoe heeft u dat dan geconstateerd? Hè? Want ik geloof zelf, als je processen goed beschreven zijn, dan mag je een bepaalde empowerment geven. Dat houdt ook de snelheid erin. Dus dat is een keuze die je moet maken. En of dat een keuze is voor de raad of een keuze voor het college, hoef ik dan nu niet beantwoord te hebben. Maar ik vind wel dat ik dan een beetje moet weten van, hoe heeft u dat dan geconstateerd? Want je kan ook zeggen, de gemeentes die wij vergeleken hebben, daar houden ze een veel strikter beleid aan. En misschien hebben wij wel behoefte aan een wat ruimer beleid. Hoe groot is dan, en de tweede vraag is, u komt nu met een aantal aanbevelingen, terwijl er eigenlijk ook een verbeteringsproces gaande is. En dan heb ik een beetje de angst van het feit dat die aanbevelingen die nu gedaan worden, en ervan uitgaan als die zouden worden overgenomen in wat voor vorm dan ook, hoeverre gaan die dan het lopende proces weer frustreren? Dat is ook de reden waarom ik die reactie van het college zo belangrijk vind. Ik denk dat dan het volg tijdelijk beter past. Dat is onze mening. Hè? We hoeven het niet over eens te zijn, maar dat is wel onze mening. En als ik het allemaal zo'n beetje zeg maar op zijn merites beoordeel, dan komt het eigenlijk op ons een beetje over van, we zijn aan een opdracht begonnen. En gaande de opdracht kwamen we tot de conclusie dat er heel erg veel dingen in beweging waren. En dus was het de vraag, van, had u dan op dat moment niet beter kunnen stoppen? Om te zeggen van nou, we wachten af totdat dit gezet is. En dan doen we het over een jaar, doen we het opnieuw. Met een beter geformuleerde opdracht. Zodat we er een veel hogere output uit hadden kunnen halen. En dat is misschien een gewetensvraag, maar misschien is het ook goed voor, als dat zo zou zijn, dat ook een rekenkamercommissie op een gegeven moment zegt, ja, we beginnen ergens aan en komen tot de conclusie dat het nu niet haalbaar is. Dus we moeten er gewoon nu mee stoppen en parkeren en we gaan het over een jaar weer oppakken. Dank u wel.
U, meneer Van der Kwast.
Dank u, voorzitter. En mevrouw Dellaert, bedankt voor de beantwoording. Met betrekking tot de eerste vraag van het CDA over de toetsing, dat ging met name om de nota zelf in 2005. Als je namelijk iets maakt, is het handig dat je ook weet dat je ook het product krijgt wat je graag wil hebben, dat het ook uitvoerbaar is. Dus je maakt geen auto waar het stuur rechts zit, terwijl je een auto wil hebben die waarvan het stuur links hoort te zitten. En dat gevoel heb ik een beetje bij deze nota, want daardoor krijg je allerlei dingen in het kader van processen die niet goed zijn vastgelegd en dergelijke. En ik hoop dat dat met de nieuwe nota en de nieuwe voorstellen zal veranderen. Dat was mijn enige opmerking nog erover. Dank u wel.
Daar wil de VVD iets over zeggen.
Ja, want in het stuk staat dat die nota is in 2005 ter kennisgeving aan de raad gestuurd. En toen ik het stuk las, toen ik het zo had opgeschreven, hebben wij dan in 2005 zitten slapen? Want als het dingen ter kennisgeving worden aangegeven en de raad geen aanleiding ziet om het dan naar een sessie te vragen, dan wordt het ter kennisgeving aangestuurd. Dus dan is het eigenlijk meer een verwijt naar onszelf dan dat het een verwijt is naar degene die toen de tijd die nota hebben opgeschreven. En ik vond dat maakte daar in de eerste termijn ook een opmerking over, maar het is eigenlijk veel meer een reflectie naar onszelf toe dan dat het een reflectie is naar de ambtelijke organisatie. Want ik denk dat die niks, die valt er niets kwalijk te nemen.
Meneer Van der Kwast.
Nou, dat ben ik niet met collega Koster eens, maar dat mag denk ik. Want het is zo dat je moet zorgen voor zorgvuldige producten die je neerzet natuurlijk. Maar goed, wij als raad moeten ook de hand in eigen boezem steken. Daar heeft u wel gelijk in.
U wou daar ook nog iets over zeggen, mevrouw Stevens? Ja. We gaan het proberen. Mevrouw de Rooij.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoorde mevrouw Dellaert heel duidelijk zeggen dat er geen ruimte was om het bestaande huidige proces op zijn doelmatigheid echt in detail te toetsen. Dat ze er daarvoor voor gekozen hebben om het verbeteringsproces dat in gang, dat al in gang gezet is, maar dat vertraging op heeft gelopen door personele hoeveelheden. Dat ze dat wil versnellen door de adviezen die er hier liggen. En ik wil me eigenlijk aansluiten bij de vraag van de heer Koster. Waarom heeft u dan toch dit doorgezet? En laat ik dan nog even kijken naar de adviezen die er liggen. Die zijn wel van op een zo hoog abstract niveau dat feitelijk. Dat ik me vragen heb bij de feitelijke toepasbaarheid voor de verbeteringsslag van het verbeteringsproces. En of u daar iets meer over zou kunnen zeggen en op welke manier dat dan met elkaar samenhangt.
Dank u wel, meneer de Ruiter.
Ik dank mevrouw Della voor de beantwoording van de vragen. Het is ons duidelijk geworden waarom met name ook naar de inkomensfunctie niet verder is gekeken. En ik kan me aansluiten bij zowel de VVD als de Partij van de Arbeid ten aanzien van de vraag over het tijdstopzetten van het onderzoek en het later weer op te pakken wanneer daar een beter tijdstip voor gekozen kon worden. En om te voorkomen dat andere leden dat kritisch reageren op mogelijke politieke vragen wil ik het hierbij laten.
Dank u wel, meneer De Nooyer.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoor dat verbeterproces eigenlijk regelmatig ook in de discussie terugkomen als een heel belangrijk onderdeel van het proces. En ik wilde eigenlijk het belang dat gehecht moet worden aan het proces ook benadrukken door daar iets over op te nemen in het besluit. Bij wijze van aansporing aan het college om dat proces, wat kennelijk toch een beetje een kasbloempje is, want het kwam langzaam op gang en het is nu goed op gang gekomen, om dat te ondersteunen.
Dank u, meneer De Nooyer. Mevrouw Steffens had nog een kleintje zeggen.
Ja, voorzitter. Ik wilde toch reageren op de zelfreflectie van de VVD. Ik denk namelijk dat u precies heeft gezegd waar het om gaat. De Rekenkamercommissie is ons ten dienste volgens mij. Door ons te wijzen op het feit dat wij geen stukken ter kennisname moeten laten voorbijgaan als we het belangrijk genoeg vinden om er iets van te vinden. Dat is ook onze taak. En ik denk dat we wat dat betreft met de aanbevelingen waar we over een paar weken over gaan discussiëren, aanscherping aan moeten brengen om te zorgen dat het inkoop- en aanbestedingenbeleid in de toekomst gaat zoals we het straks in meerderheid belangrijk gaan vinden. Dus ik ben heel benieuwd naar het antwoord op de vraag die nu door meerdere partijen is gesteld, maar ik was wel blij dat u in ieder geval tot dat inzicht was gekomen.
Ja, voorzitter. Maar wat ik wel belangrijk vind is dat om te zeggen dat er om die reden dus in 2005 had de toenmalige raad, zag er kennelijk geen aanleiding om het toen wel naar een sessie te vragen. Dus we hebben het toen kennelijk gelezen en we vonden het kennelijk toen goed genoeg. Ja, dus dat is, nee, maar dat is ook een...
Dat hebt u al een keer gezegd, meneer Koster. Wij hebben nog 8 minuten voor een tweede termijn van de RKC. Mocht dat niet lukken, dan neem ik aan dat u toezegt om tijdig voor de stemming de vragen die nog open zijn te beantwoorden schriftelijk.
Ik verwacht dat het wel gaat lukken, meneer Koster.
Mooi zo.
De vraag ging hoe ruim... worden de regels geïnterpreteerd en wat geconstateerd is dat er vaak is afgeweken. En kijk, ja, en u moet als politiek beslissen hoe vaak u wat u toelaten vindt of wat niet. Maar de regels zijn zo ruim dat nu bij inkoop en aanbesteding vaak van de regels wordt afgeweken. En in die zin, als u zegt, nou, we willen graag dat de regels in merendeel gehandhaafd wordt, bijvoorbeeld in 90% van de gevallen of in 80% van de gevallen, dan kunt u zoiets stellen. En dan is het ook beter controleren. Met onze inbreng hopen wij juist en verwachten wij juist dat het verbeteringsproces wat in gang is gezet, verder verbeterd wordt. En als je ook ziet naar de resultaten van de interviews die we hebben gehad, is er ook behoefte in de organisatie bij raadsleden en wethouder om op een aantal punten nu inbreng te krijgen. Inbreng te krijgen zowel wat betreft het beleid, waar het beleid van 2005 nog hiaten vertoont, onvoldoende is, hè. Het geeft een aantal duidelijke doelstellingen, maar er zijn hiaten. Nou, men wil graag juist nu inbreng, want dan kan men nog dat verbeteringsproces beter invullen dan met de huidige beleidsnota die er ligt. Die nota in 2005, daar hebben we niet een speciale toets van gezien. Die is wel in ons onderzoek getoetst en toen hebben wij ook de verschillende hiaten geconstateerd. Dus we hebben hiaten geconstateerd in het huidige beleid. Er is zeker behoefte in de organisatie, merken we, onder raadsleden en de wethouder, om op een aantal punten het beleid aan te vullen, bij te stellen en ook in dat uitvoeringsproces verbeteringen aan te brengen, zodat het nog beter gaat. En dat is ook onze doelstelling geweest. Wij zijn... Toen wij met dit onderzoek startten, wisten wij van het GTP-onderzoek en de aanbevelingen. We wisten van het voornemen van het verbeteringsproces en we hebben toen gezegd, laten we nou eens kijken hoe dit proces verloopt, welke uitgangspunten worden gehanteerd en dergelijke, zodat wij nog aanbevelingen kunnen doen die meegenomen kunnen worden bij de verdere uitvoering. Daar is het op gericht geweest, ons onderzoek. Anders hadden wij inderdaad 2 jaar gewacht om dan naar het proces daadwerkelijk te kijken. En wij als Rekenkamer vonden het belangrijk om op dit moment al met aanbeveling te komen voor verder verbetering. En over 2 jaar zouden wij bijvoorbeeld kunnen evalueren hoe het daadwerkelijk gaat met de implementatie daarvan. Ik denk dat ik hiermee in mijn antwoorden op uw vragen ben ingegaan en ik hoop dat ik u allen naar tevredenheid heb beantwoord.
Dank u, mevrouw Dellaert. Mocht dat niet het geval zijn, zou ik verzoeken ik u nog even na afloop van de sessie naar mevrouw Dellaert te lopen. Dat u in ieder geval voor de stemming een bevredigend antwoord hebt gekregen. En als ik zo de gezichten zie, dan denk ik toch wel dat het voorstel volgende week in stemming kan worden gebracht. Neem me niet kwalijk dat ik u een beetje op zit te jagen, mevrouw Dellaert. Dat bent u natuurlijk minder van mij gewend. Maar wij zitten aan het strak schema vast deze avond. Ik wil u wel heel hartelijk danken voor echt de uitvoerige en transparante manier waarop u uw antwoorden hebt gegeven. En ik dank de collega's voor hun inbreng in deze sessie, die ik dan sluit. En wellicht weet u dat D66 een amendement overweegt. Dat zal u dan nog wel in de wandelgangen, zal daar dan nog wel over gepraat worden van tevoren. Ik sluit. Dames en heren, ik open deze sessie. Zowel de belangstellenden als de collega's die aan de sessie mee gaan doen, van harte welkom. Wij gaan het met elkaar vandaag hebben, vanavond, over het plan van aanpak, uitvoering, pardonregeling. En wij gaan dat met het college bespreken en over een week zou daar een stemming over plaatsvinden als die bespreking goed verloopt. De portefeuillehouders Weterings en Horren zijn aanwezig. En ik zou zeggen, wie van de collega's wil het woord? Mevrouw Kainak, Partij van de Arbeid.
Voorzitter, dank u wel. Mijn fractie is blij met de pardonregeling. Blij met de kansen die de regeling biedt voor deze groep mensen, de gepardonneerden, die hiermee in staat worden gesteld om een gewoon leven op te bouwen, mee te doen in de maatschappij en waarvan talenten kunnen worden benut. Wat het raadsvoorstel betreft wil ik nu graag eerst twee vragen stellen. Als eerste een vraag over de taken van de functionaris. Er wordt gezegd dat de functionaris de regie zal voeren over een viertal punten. Ik zou graag willen vragen of de functionaris ook aandacht zal besteden aan de scholing en werkbegeleiding van de asielzoekers. En als tweede vraag, wat tevens in het raadsvoorstel staat, is dat de functionaris invloed kan uitoefenen op waar de vreemdelingen zich binnen onze gemeente zullen gaan vestigen. Mijn vraag is of de portefeuillehouder of houders kunnen uitleggen wat hier precies mee wordt bedoeld. Voor zover in het eerste termijn. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Kainak. Meneer Van Groenigen, HAP.
Ja, voorzitter, na alle landelijke politieke rumoer rondom het vluchtelingenbeleid is mijn fractie in ieder geval ook blij dat wij vanavond over dit raadsvoorstel kunnen spreken. De meeste problemen die zullen worden tegengekomen bij de uitvoering van de pardonregeling zijn in beeld. Hè? Dat kunnen we lezen in het plan van aanpak. Maar er moeten natuurlijk nog wel een aantal hobbels worden genomen. Het college geeft bijvoorbeeld aan dat er nog onvoldoende inzicht is in de uiteindelijke kosten. Maar het college weet ook dat deze raad zich in het verleden heeft uitgesproken om ruimhartig te zijn waar het gaat om de opvang en ondersteuning van mensen die nu dan eindelijk binnen deze regeling gaan vallen. En het college heeft zelfs ooit eens de opdracht gehad om de grenzen van de wet op te zoeken. En in die zin moet het college ook steun van de raad kunnen rekenen als straks de kosten tegen blijken te vallen. Voorzitter, ik heb slechts drie vragen aan de portefeuillehouder over dit stuk. De eerste gaat over een passage over huisvesting die geschreven is op pagina 4. Daar staat dat een aantal gemeenten in de stadsregio Amsterdam, ervoor heeft gekozen om vreemdelingen zelf naar woonruimte te laten zoeken via inschrijving bij Woningnet. Maar betekent dit nu ook dat zij in kunnen schrijven voor woonruimte in de hele stadsregio? Want als dat zo is, lopen wij de kans dat die gemeenten niet gaan voldoen aan hun eigen taakstelling, terwijl voor andere gemeenten de druk, ook voor onze gemeente, de druk op het beschikbaar hebben van woonruimte dan alleen maar groter wordt. De tweede vraag gaat over vluchtelingenwerk. Deze organisatie verzorgt, zo staat ook in het stuk, de maatschappelijke begeleiding. Kan de portefeuille aangeven wat deze maatschappelijke begeleiding in de praktijk inhoudt? En misschien nog wel belangrijker, of vluchtelingenwerk voldoende capaciteit heeft om deze taken ook daadwerkelijk uit te voeren. En de derde vraag is, kan de portefeuillehouder aangeven hoe de uitvoering nu verloopt bij mensen die al langer in deze gemeente wonen? En van wie al een tijdje bekend is dat zij binnen deze pardonregeling vallen. Bijvoorbeeld als het gaat over toewijzen van woonruimte en het inburgeringstraject. Dat zijn eigenlijk de drie vragen.
Dank u, meneer Van Groningen. Meneer Den Arend, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Het mag duidelijk zijn dat het CDA mensen die als vreemdeling Nederland zijn binnengekomen en als zodanig ook erkend worden, of via de burgemeesterverklaring alsnog worden aangemeld, ook binnen de Haarlemmermeer een nieuw bestaan moeten kunnen opbouwen. Het CDA vindt het wel belangrijk dat deze groep mensen direct beginnen aan een inburgeringsprogramma. Naast huisvesting en zo nodig een uitkering vinden wij het belangrijk dat deze mensen op korte termijn gaan participeren in de maatschappij. De praktijk heeft geleerd dat mensen die alleen de Nederlandse taal leren, maar verder niet deelnemen aan de maatschappij, waarbij te denken valt aan regulier werk, vrijwilligerswerk, etc., uiteindelijk zelfs de taal niet goed machtig worden en in een isolement blijven hangen. Belangrijk is dat deze mensen integreren en zo snel als mogelijk uit hun isolement gehaald worden. Samenwerken en ontmoetingen met, en nu een vreselijk woord, autochtonen in de dagelijkse samenleving zorgen voor een snellere acceptatie en integratie. Inburgeren moet naast het ontvangen van informatie en taalonderwijs dus vooral gaan om ontmoetingen en samenwerkingen met anderen, waardoor mensen op praktische wijze gedwongen worden met elkaar in het Nederlands te communiceren en te werken. Het CDA vraagt dan ook aan de portefeuille of de inburgeringstrajecten dit principe als uitgangspunt hebben. Voorzitter, er wordt voorgesteld een functionaris voor 2008 aan te stellen buiten de formatie om. Maar hoe in 2009? Wordt het meegenomen in de begroting voor 2009? Of is deze functionaris in 2009 niet meer nodig? Op blad 5 onder het kopje uitgeprocedeerde asielzoekers staat dat voor de groep die zelf terug willen naar het land van herkomst de gemeentelijke opvang gecontinueerd wordt gedurende de periode dat de reisdocumenten in orde worden gemaakt. Kunt u uitleggen wat hiermee wordt bedoeld? En als laatste vraag, voor de inrichting stelt het Rijk 2 keer 30 miljoen euro beschikbaar. Het college verwacht dat dit niet voldoende zal zijn en dat er dus een tekort verwacht kan worden. Kunt u toelichten hoe u op deze gedachte komt? Dat was het voor de eerste termijn.
Dank u, meneer Den Arend. Mevrouw Ebbers, GroenLinks.
Dank u wel. Ja, op zich vonden wij het een prima regeling op deze manier. Mensen die op dit punt zijn beland, die hebben al genoeg achter hun kiezen. Dus als je die kan ondersteunen, is dat ook mooi. We hebben wel een paar vragen en opmerkingen. Eén heeft de PvdA al genoemd. Hoort er niet bij de hele traject wat ze door moeten ook uiteindelijk op gang komen naar werk. En niet alleen zorgen dat ze werk komen, maar ook kijken door de functionaris naar taalbijscholing. Maar vooral naar bijvoorbeeld hoe je bijvoorbeeld diploma's die mensen hebben, want er zijn er heel veel hoog opgeleid, op een goede manier kunt omzetten naar die in Nederland. En als het niet helemaal kan, om ze dan toch op weg te helpen naar in ieder geval iets wat in die richting komt. Want dat is vaak het grote struikelblok, dat mensen een goede opleiding hebben en dan hun diploma's niet erkend zien. Dan hebben we een taakstelling van 40 personen van vorig jaar en 100 per het volgende, van dit jaar en volgend jaar. Even een vraag van ons hoe die getallen komen. Is dat een aantal wat in Haarlemmeer asiel heeft gezocht? Of is dat, dit kunnen wij aan? Of kunnen wij gezien onze economische omstandigheden misschien wel meer aan? Ik heb geen idee waar het nou vandaan komt. En dan hebben wij nog een andere vraag. Er staat een functionaris tot en met 2009. Zijn daarna de pardonkrijgers op? Of gaan we daarna nog door? Het was even een open einde voor ons. Dank u wel.
Dank u. De laatste vraag was al gesteld. Even kijken, meneer Van Bijsterveld, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ja, mevrouw Kajnak begon met een korte terugblik op het politieke proces wat in Den Haag heeft geleid tot besluit om deze generaal pardonregeling in te voeren. Daar is heel veel over te zeggen. Er zijn nu lokaal al twee dingen teruggekomen. De heer Vergroening heeft geadresseerd. Het financiële probleem van onbekende omvang wat op ons afkomt. En de potentiële gevolgen van het huisvesten van deze mensen voor andere mensen die in onze gemeente zouden willen wonen. Ik ga er niet uitgebreid op terugblikken. Ik wil je nogmaals een keer een compliment geven aan de fractie van onder andere het CDA die in de Tweede Kamer destijds tegen de betreffende motie heeft gestemd. Evenals uiteraard de VVD. En jammer dat het bij de kabinetsformatie niet alsnog hersteld is, maar dat is dan maar even jammer. Nu, VVD is een partij die democratie hoog in het vaandel heeft en dit besluit is genomen. Dus dit besluit gaan wij ook van harte mee uitvoeren. Dus deze mensen zijn ook van harte welkom in onze gemeenschap. En in dat verband dan even de overstap naar het raadsvoorstel zoals het nu voor ligt. Even één concrete vraag. Het is ons niet helemaal helder of nou de 200 mensen waarover gesproken wordt, of we nou weten wie dat zijn, of dat dat nog heel erg onbekend is. Want naarmate het meer onbekend is de vraag of er voor die ene functionaris wel werk is. Daar graag wat meer duidelijkheid over. En het tweede geldt, ik zei, de betrokken personen zijn van harte welkom hier. En worden wat ons betreft dan ook evenzeer onderdeel van onze maatschappij. En ook wat dat betreft op dezelfde manier behandeld bij onderwerpen als bijvoorbeeld uitkeringen en inburgeringsvoorzieningen. En dat brengt ons op het punt dat in het stuk wordt de indruk gewekt dat het doel van de gemeente is om inburgeringsvoorzieningen aan te bieden, terwijl wij bij alle andere statushouders vinden, het doel is niet een voorziening aanbieden, het doel is dat ze ingeburgerd raken. Het doel is ook bij mensen die geen inkomen hebben uit werk, niet om zijn uitkering aan te bieden, maar om ze aan het werk te krijgen. En als dat niet lukt, om zijn uitkering aan te bieden. Dus ik denk dat dat een misschien meer textuele omissie is in het huidige stuk. Maar ik zou graag toch van het college horen dat op dat punt de ambities hetzelfde zijn als bij al onze andere inwoners. En dat is het wat dat betreft de VVD.
Voorzitter.
Meneer Van Groeningen.
Ik wil de meneer Van Bijsterveld niet interrumperen tijdens zijn betoog, maar ik wil wel een misverstand wegnemen. Ik heb niet gezegd dat wij ons zorgen maken over de huisvesting van mensen die hier nu een woning zoeken. Maar dat gaat dan ook over de statushouders die binnen, zeg maar, die taak die van het Rijk krijgen een woning moeten krijgen. Als andere gemeentes ook hier hun statushouders mogen huisvesten. Daar ging het mij om.
Meneer Van Bijsterveld.
Ja, nou dat is dan goed. Misschien kan ik daar dan de vraag aan koppelen aan het college. Of zij verwachten dat de taak die hier er dus bijgekomen is, of die ertoe zal leiden dat voor mensen die al langer in onze gemeente wachten op een woning, of dat voor hen tot een vertraging in het aanbod van passende woonruimte zal leiden. Want dat is denk ik dan ook wel belangrijk om daar in ieder geval helder over te zijn.
En voor alle duidelijkheid, dat is dan uw vraag en niet mijn vraag. Nou, het is nogal een politiek item zo op die manier.
Goed, de vraag wie hem stelt is genoteerd. Meneer Van Bezooijen, ChristenUnie SGP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dit raadsvoorstel, plan van aanpak, uitvoering, pardonregeling, is een voorstel wat heel nauw raakt aan onze Bijbelse opdracht om de vreemdelingen te herbergen. Dus dat spreekt ons buitengewoon aan. En daarom hebben we dus ook de volgende zinsnede in ons verkiezingsprogramma opgenomen. Wanneer asielzoekers een verblijfsvergunning hebben gekregen en zich vestigen in onze gemeente, moet de inburgering maximaal worden ondersteund. Uiteraard moeten ze daarvoor zelf ook de nodige inspanningen voor leveren door de taal te leren en zo mogelijk ook in te stromen in betaalde arbeid. Ik heb eigenlijk net als de HAP heb ik een drietal vragen. En één vraag is eigenlijk al een klein beetje gesteld van de zijde van de VVD. Waarom eigenlijk nu de keuze voor een projectfunctionaris? En zou het niet efficiënter zijn om dit onderdeel nu juist onder te brengen bij burgerzaken? En als er dan toch een heel adequaat antwoord komt waarom die projectfunctionaris, wat is dan het kader en wat wordt de taakstelling van die projectfunctionaris? En als laatste de vraag van iets wat via internet tot ons is gekomen, waar gesteld wordt, en ik meen dat we daar al eerder iets over aan de orde hebben gehad, de grote gemeenten negeren massaal hun verplichting om illegale vreemdelingen die door de pardonregeling in beeld komen door te geven aan het ministerie van Justitie. Misschien even de vraag ook aan de portefeuillehouder van hoe gaat deze gemeente hierom, want volgens dit bericht voldoet deze gemeente ook niet aan de verplichting. Ik dank u wel.
Dank u. Mevrouw Abbas, D66.
Nou, ik ben erg gecharmeerd van de gedachte juist van de projectfunctionaris. Ervan uitgaande dat het doel van deze situatie moet zijn dat de mensen die nu zeker weten dat ze hier mogen blijven, die onder deze regeling vallen, met terugwerkende kracht als het ware, want sommigen zitten hier al 8 jaar, ongelooflijk snel hetzelfde worden als wij allemaal. In die zin dat ze op dezelfde manier kansen hebben en kunnen functioneren binnen deze maatschappij. Natuurlijk niet dezelfde cultuur, daar zijn wij helemaal niet voor. Maar en een projectfunctionaris in onze beleving zal hier een spurt kunnen bewerkstelligen, zodat binnen de kortste keren deze mensen zeg maar dezelfde kansen hebben aan de gebruikelijke loketten bij burgerzaken. Maar de inhaalslag, daar zouden we ze deze projectfunctionaris wel voor gunnen. Punt nummer 2 is dat wij ook over de huisvesting vragen en hebben die eigenlijk nagenoeg volledig zijn verwoord door de HAP. Daar zullen wij de antwoorden daarvan met belangstelling aan horen. Ook hier moet gezegd worden wat sommige van deze gezinnen afwachtende hun definitieve status jarenlang in veel te krappe behuizingen hebben gezeten. En dat werkelijk in een krapte, ik ken individuele gevallen waar wij ons amper kunnen voorstellen dat je zo kunt leven. En dat dat toch wel erg urgent is dat daar een verbeterslag voor deze mensen op snelle op snelle termijn geleverd wordt. Een laatste punt sluit heel nauw aan wat de heer Van Wijsterveld heeft gezegd. Ik ook heb mij een klein beetje geërgerd, of zeg maar over de nuancering mij zorgen gemaakt, daar waar stond. En dan moeten ze, kan de passage even niet meer vinden. Snel een woning en een uitkering. En dan denk ik, dat is pagina 3. Een inburgeringsvoorziening aanbieden en waar nodig van een uitkering voorzien. Daar hoort nog een bijzin of een deel van een zin bij. Biedt ze ook een soort van mobiliteitstraject aan. Want ze kunnen allemaal iets. Velen van hen kunnen uitgesproken goed Nederlands. En zouden met een specifiek, misschien door deze projectfunctionaris ook nog gefaciliteerde, zeg maar beroepenoriëntatie, misschien zelfs doorgeleid worden naar VEDIOR of hoe die organisaties allemaal heten, zodat heel goed in kaart wordt gebracht wat ze kunnen. En dan blijven er misschien maar heel weinig over die na een bemiddelingstraject überhaupt nog een beroep moeten doen op een uitkering, want een uitkering is voor iedereen en dus ook voor deze mensen Een hele grote kans om niet in te burgeren en zich niet prettig te voelen te midden van ons allemaal.
Mevrouw Abbers, ik geloof dat mevrouw Keijnaak, Partij van de Arbeid, u wat wil vragen.
Ja, dat klopt. Als ik u zo hoor, mevrouw Abbers, dan ondersteunt u eigenlijk mijn betoog om een extra taakstelling toe te voegen aan de projectfunctionaris met betrekking tot scholing en werkbegeleiding.
Ja. Het spijt het mij buitengewoon dat ik dat net misschien even gemist heb. Precies dat bedoel ik wat u zei.
Dank u wel. Ik constateer dat wij bij dit onderwerp niet volledig zijn. SP is niet aanwezig. Janky, betrouwbare partij, doen dus niet mee aan dit debat. Dus het woord is nu aan eerste termijn aan het college, wethouder Horn.
Ja, dank u voorzitter. Voor u ligt het plan van aanpak uitvoering pardonregeling. En laat ik u vooral stellen dat het college blij is dat er nu wat meer duidelijkheid is over de uitvoering van de pardonregeling. En de kansen die het biedt om de gepardonneerden, zoals ze nu zo netjes worden genoemd, ook inderdaad zo snel mogelijk in onze gemeenschap op te nemen. En daarbij hebben wij, en ik haal maar even de woorden van de heer Van Groenen aan, ons wel degelijk vergewist van het feit dat de ruimhartige bedoelingen die ooit eerder door deze raad zijn uitgesproken, dat we die ook mee kunnen nemen in het voorstel wat hier voor ligt. Want hadden we moeten wachten tot alles duidelijk was, inclusief de kosten, dan hadden we hier dat voorstel niet kunnen neerleggen. Maar daar kom ik zo nog even op terug. Ik denk dat vele vragen die gesteld zijn door u te maken hebben met wat die functionaris nou precies gaat doen. Nou, u moet zich voorstellen dat we hebben ook bij de statushouders tot nu toe een functionaris gehad. Die was dan weliswaar niet fulltime daarvoor vrijgesteld. Een functionaris gehad om juist die match te maken, juist te zorgen dat die statushouders gehuisvest worden en hier verder de begeleiding krijgen die nodig is. U weet misschien ook nog wel uit het verleden dat wij een aantal jaren geleden een enorme achterstand daarin hadden. En juist door die functionaris daarvoor vrij te maken, hebben we die achterstand ook nagenoeg kunnen wegwerken. Vanuit die ervaring hebben we als college gezegd, dan is het goed om dit ook projectmatig aan te pakken. In ieder geval voor 2008, omdat we nog niet alles zeker weten, voor 2008 die functionaris met die taakopdracht ook aan te stellen. En uiteraard zullen wij in de loop van 2008, als het nog veel meer duidelijk is, naar u toe komen als het nodig is om in 2009 ook nog die functionaris het werk te laten doen waar we hem of haar voor hebben aangesteld. Nou, wat gaat hij dan precies doen? Hij gaat coördineren. U moet voorstellen, er komt hier iemand, of het is een zelfmelder, iemand die vanuit een centrum komt en hier zegt ik wil graag in Haarlem meer gevestigd worden. Of het is het geval dat de functionaris zelf kijkt of er mensen zijn die hier zouden willen komen wonen. U moet zich goed voorstellen, wij hebben niet zoals bijvoorbeeld in Amsterdam of in Rotterdam en andere grote steden hier een eigen voorraad, als ik het zo maar even wat oneerbiedig mag zeggen, want zo praat je eigenlijk niet over mensen, maar een voorraad van mensen die tot deze groep behoren. De burgemeestersverklaring heeft u kunnen lezen, dat gaat uiteindelijk over 20 personen. Er waren nog 5 personen die überhaupt al een verklaring hebben gekregen dat zij toegelaten zullen worden. Maar dat is ongeveer de grote groep waar we de grote van de groep waar we het over hebben. Dus alle anderen moeten we eigenlijk importeren. Ik moet maar de woorden die ik gebruik maar een beetje ruim interpreteren. Want u begrijpt dat het allemaal een wat wereldvreemde situatie is. Dat je op die manier met mensen om zou moeten gaan. Maar goed, die afspraak is inderdaad gemaakt. En wij, de verwachting is dat wij 200, ik ging even over het aantal, ik geloof dat mevrouw Ebbers van GroenLinks al naar vroeg, dat wij 200 mensen moeten plaatsen, moeten huisvesten, moeten laten inburgeren. Tot eind 2009. Dat is gewoon de verwachting. We weten nu in ieder geval, ik heb onlangs net de brief binnengekregen, wat we in de eerste helft van 2009 moeten doen. Nou, dat zijn er weer 40. We hadden er al 40 voor de tweede helft 2007. En als je dat zo doorrekent, als je dat zo doorrekent, vijf keer, vijf halfjaarlijkse hoeveelheden van 40 maakt dus inderdaad die 200. Nou, u moet zich voorstellen, wat ik al zei, die hebben wij hier niet in die getalen in de gemeente. Dus die moeten we dus binnen zien te halen. En nou, het is ook belangrijk, als je je eigen verantwoordelijkheid wil nemen als gemeente, dat je daar niet achterover gaat leunen. Sorry, dat je niet achterover gaat leunen en gaat denken van nou, die mensen komen wel een keertje, om dan te constateren dat we eind 2009 er misschien maar 40 of 50 hebben van de 200. Maar nee, dan moet je ook actief gaan werven, om het zo maar te zeggen, om te zorgen dat wij onze taakstelling gaan voldoen. Nou, allereerst er komen mensen hier in de balie, die hebben papieren nodig, die moeten ingeschreven worden. Ze moeten gezorgd worden dat er huisvesting is, ze krijgen een inburgeringsvoorziening aangeboden. En meneer Van Buijsterveld heeft het helemaal bij het recht in als hij zegt, ja, het doel moet natuurlijk zijn dat ze inburgeren. Maar de inburgersvoorziening die alle anderen ook krijgen aangeboden, krijgen zij aangeboden. En die eindigt natuurlijk met een inburgersexamen, zodanig dat ze hopelijk op het niveau zijn dat ze daar ook zeg maar in onze samenleving gewoon mee overweg kunnen. En dat is wat zo'n functionaris gaat doen. Die gaat natuurlijk zorgen dat voor zo iemand een aantal processen hier in de gemeentelijke organisatie opgestart worden, maar ook een aantal processen elders. Bijvoorbeeld bij de Stichting Vluchtelingenwerk halen we meer. Ook dat werd even aangehaald, geloof ik, door de heer Van Groenigen. Want die doet de maatschappelijke begeleiding van deze gepardonneerden, net zoals dat voor de statushouders doen. Dus op die manier moeten we natuurlijk zorgen dat er een aantal dingen gewoon opgestart worden. Het meeste werk gaat natuurlijk voor deze functionaris zitten in A, zorgen dat die mensen hier komen, het werven, als ik het zomaar even wat mag noemen. En te zorgen dat die huisvesting niet matcht met die huisvesting is. Er werd ook een vraag gesteld over hoe zit het dan met die stadsregio. Want daar zijn andere afspraken over gemaakt, dat klopt. Want in de stadsregio, gedomineerd door de opvatting van Amsterdam, hebben ze gezegd van nou nee, we gaan dat passief doen. We geven iedereen een inschrijvingstermijn van 7 jaar op woningnet en iedereen mag voor zichzelf gaan zoeken. Maar die situatie is wezenlijk anders, want in Amsterdam, daar zitten al meer dan gepardonneerden, naar verwachting, hè, want ook daar hebben ze natuurlijk niet alle getallen op een rijtje, meer gepardonneerden dan dat ze überhaupt een taakstelling zullen krijgen. Waarna naar verwachting zullen krijgen. Dus die hebben een soort van overschot. En daar zitten natuurlijk ook heel veel bij die al een woning hebben of op de een of andere manier gehuisvest zijn. Dus dat is een wezenlijk andere situatie dan hier in Haarlemmermeer. Wij hebben hiervoor gekozen, ook in het verleden al, om actief te begeleiden. Nou, dat was een vraag. Hoe doen we dat dan? Nou, de woonmaatschappij die heeft in de prestatieafspraken met ons zal gaan woningen aanbieden voor deze groep. En dat doen ze natuurlijk verstandig, hè, dat ze niet allemaal in één flat komen, want dat is natuurlijk niet goed voor de inburgering en ook niet goed voor de hele context. Dus er wordt gekeken naar de situatie van het gezin, er wordt gekeken naar, of van de gepardonneerden, er wordt gekeken naar de wijk waar zij het beste in passen en zo wordt er een match gemaakt tussen woning en degene die als gepardonneerde of het gezin.
Meneer Horn, ik onderbreek u even, meneer Van Groenigen.
Nou, voorzitter, een duidelijk verhaal, maar de vraag was ook, de systematiek die bijvoorbeeld in Amsterdam aanhoudt, het inschrijven in bij woningnet, houdt dat nu ook in dat mensen hier op een woning in onze gemeente kunnen inschrijven. Want dat heeft natuurlijk consequenties of wij onze eigen taakstelling ook kunnen invullen.
Meneer Horm.
Ja, dat is waar. Er kunnen dus mensen uit Amsterdam zich via woningnet hier inschrijven. We gaan wel kijken of we die mensen in beeld kunnen krijgen. Want dan kunnen we ze misschien, als ze graag dus aangeven in Haarlemmermeer te willen komen wonen, dan kunnen we ze natuurlijk ook actief begeleiden. En dan kunnen ze misschien in een betere setting ook gehuisvest worden. Beter dan dat zij via woningnet zelf proberen dat te vinden. Maar als zij zelf iets vinden, dan hebben ze daar uiteraard recht op.
Voorzitter, ook dat is daar.
Groningen.
Maar de vraag blijft dan nog even, voldoet Amsterdam aan haar taakstelling? Ja, moet dat, ik bedoel, wordt het voor gemeenten wel makkelijker om onder hun taakstelling uit te komen? Althans, dat denk ik. En wordt de druk op andere gemeentes wat groter? Ik vraag me af of dat, nou, laat ik maar een wat pathetisch woord gebruiken, eerlijk is.
Oké, hierop aansluiten, meneer Van Bijsterveld.
Dan is het volgens mij de kernvraag, die mensen waar dat dan zal gebeuren, die dan nu in Amsterdam in beeld zijn en uiteindelijk in Haarlemmermeer via woningnet gaan wonen. Tel die nou mee bij onze taakstelling of bij de Amsterdamse?
Dat is een duidelijke vraag. Meneer Horren.
Ja, laat ik de laatste vraag beantwoorden. En ik denk dat dan de vraag van de heer Van Groening ook beantwoord is. Want die tellen dan mee met onze, bij onze taakstelling. En wat ze zeggen, dat wij huisvesten ze dan. En kijk, dat is voor Amsterdam natuurlijk ook geen probleem, nogmaals, want Amsterdam heeft een overschot. Hè. Het zijn allemaal woorden die je liever niet gebruikt in dit soort verbanden, maar u begrijpt wat ik bedoel, die hebben er meer. Overigens is niet de verwachting dat er nou ontzettend veel mensen die in Amsterdam geworteld zijn, want u moet voorstellen, het zijn toch mensen die jarenlang daar al wonen, of in ieder geval verblijven, dat die nou zo makkelijk zullen zeggen van nou, Haarlemmermeer is ook wel leuk, ik ga daar maar heen. Ik bedoel, het is natuurlijk toch een hele andere situatie waarin ze terechtkomen. Maar het kan zijn, iemand die bijvoorbeeld uiteindelijk werk op Schiphol vindt of anderszins zegt, nou dan ga ik liever naar Haarlemmermeer toe. Maar dat geldt, dat telt dus bij onze taakstelling en dat gaat dan voor die 200 af. Misschien dat we dan meteen ook naar het werk toekomen, want ik ben het met iedereen eens dat de beste manier om in te burgeren natuurlijk werk is. Of in ieder geval of vrijwilligerswerk of betaald werk. En het is ook zo dat de inburgeringsvoorzieningen die wij hier geregeld hebben ook inderdaad uitgaan van duale trajecten. Dus ook daar wordt geprobeerd zo snel mogelijk mensen ook niet alleen in de schoolbanken te krijgen, maar ook bezig te laten zijn in de maatschappij, zodat dat goed beklijft. Nou, datzelfde gaat natuurlijk gebeuren met deze gepardonneerden. En dat is overigens niet een taak van de functionaris zelf, want ik zei al, die coördineert alleen een aantal zaken. En een van de dingen die in gang zet, hij of zij, in gang zet, is natuurlijk het aanvragen van een uitkering. Want ja, meestal, de meesten hebben natuurlijk geen geld, geen regulier inkomen. Dus die zullen toch in eerste instantie een uitkering moeten krijgen. Maar dat is geen doel op zich. Nee, daar moeten ze, dat is om hun levensonderhoud te voorzien. Maar daarna komen ze natuurlijk meteen in het systematiek van het leerwerkbedrijf en alle andere dingen die wij hier op stapel hebben staan, om mensen zo snel mogelijk naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Moet ik er wel meteen bij zeggen, we hebben het hier over een hele speciale categorie, dat weet u ook wel ongetwijfeld, ook met de statushouders. Vaak zitten daar wat hoger opgeleiden bij, vaak zitten daar ook getraumatiseerde mensen bij, die dus ook niet zomaar in één keer aan een baan geholpen kunnen worden, die soms een zorgtraject moeten doen. Mevrouw Ebbers had het al over, terecht vaak mensen met hogere opleiding, maar waarvan de diploma's niet erkend worden. Ja, dat is lastig, dus dat, en daar gaan wij niet over. Hè. Dat is een landelijke, of de beroepsverenigingen die dat doen. Daar kunnen we wel in helpen om die mensen te kijken zo goed mogelijk te begeleiden, of qua zorgtraject, of anderszins dat ze zo snel mogelijk weer op hun niveau inzetbaar zijn. Want ik denk dat het in ieders belang is, ook overigens gewoon in eigen economisch belang, dat mensen op hun niveau weer aan het werk komen, maar ook zeker in het belang van de gepardonneerde zelf. Ik hoop dat ik al een aantal zaken heb beantwoord. Ja, het tekort. Ja, dat weten we dus niet, want dat tekort wordt voor een deel bepaald ook door bijvoorbeeld hoeveel uitkeringen er zullen moeten worden verstrekt. Nou, u weet ook in de uitkeringssystematiek is dat je verstrekt het. En hoe meer uitkeringsgerechten er zijn in jaren daarna, worden ook weer de budgetten bijgesteld. Dus dat is allemaal wat lastig. Staatssecretaris Abu Talib heeft daar ook wel wat over gezegd. Elke gemeente worstelt daarmee. Nogmaals, in het begin van mijn beantwoording heb ik al gezegd, wij zijn uitgegaan van de gedachte die deze raad altijd heeft geuit. En die hoor ik nu ook weer weerspiegeld in uw betogen. Dat we hier ruimhartig mee om moeten gaan. En wij zullen moeten zorgen dat we zo goed mogelijk die mensen en zo snel mogelijk die mensen laten inburgeren. Dan zijn de kosten aan beide kanten ook het geringst. Maar we zullen uiteraard bij u terugkomen op het moment dat duidelijk is hoeveel met die hele gepardonneerde pardonregeling, hoeveel daarmee gemoeid gaat. Ik had al gezegd 2008 die functionaris. Daarna zullen we zien of we die nog verder nodig hebben. Zal ook een beetje afhankelijk zijn van hoe snel het hele proces gaat. Hoe snel die 200 gepardonneerden ook binnen zijn. De ChristenUnie, SGP. Ja, zo'n projectfunctionaris nou bij de burgerzaken moet komen of elders. Ik hoop dat u toch aan het college overlaat om daar de beste methode voor te vinden. Ik denk dat wij dat op deze manier gevonden hebben om bij de sociale dienstverlening onder te brengen, maar duidelijk met een directe link naar burgerzaken vanwege de werkprocessen die daar opgestart moeten worden.
Meneer Van Bezoorje.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik bedoelde niet zozeer het college een aanbeveling te doen waar de projectfunctionaris onder te brengen, maar meer van de vraag die dieper ligt van is die projectfunctionaris nodig of zou het rechtstreeks gerecruiteerd kunnen worden uit de staande bezetting van burgerzaken bijvoorbeeld.
Ja hoor.
Nou, nou begrijp ik uw vraag ook beter, sorry. Maar dit is heel duidelijk een extra additionele taak die waar niet op gerekend was. U moet voorstellen, tot voor kort deden wij er 20 per jaar en nu moeten we er zo 80 per jaar nog bij doen de komende 2,5 jaar. Dus dat is echt een additionele taak en daarom vinden we het nodig om daar ook additionele menskracht tegenover te zetten. Juist om te zorgen dat die mensen zo snel mogelijk op de goede plek terechtkomen, zowel qua huisvesting maar ook qua begeleiding. Volgens mij heb ik alle vragen gehad en ik dacht dat de burger nog één vraag.
Meneer Weterings.
Ja, voorzitter, nog één vraag. Meneer Van Bezooij heeft ook gevraagd van klopt het dat wij als gemeente niet voldoen aan de verplichting om aan het ministerie van Justitie te melden wie dat er zonder verblijfsvergunning en ook niet passend binnen deze pardonregeling in onze gemeenten verblijft. Nee, dat klopt niet, omdat er een akkoord is tussen de VNG en de staatssecretaris van Justitie, die nadrukkelijk regelt dat de burgemeesters conform de wet de burgemeestersverklaringen zullen afgeven. En dat betekent onderzoeken bij de personen die voor 2001 een asielaanvraag hebben gedaan, of zij in 2006 in Nederland hebben verbleven, of dat aannemelijk is. Daarover geven wij verklaringen af. Wij geven geen verklaringen af over andere mensen die mogelijk niet aan die criteria kunnen voldoen. Dat is ook niet een taak van burgemeesters, ook niet een taak van gemeenten. Daar zal justitie zelf op verblijfstatus moeten controleren. En dat is een andere taak, die valt niet bij de gemeente.
Dank u wel, college, voor uw eerste termijn. Ik ga maar even weer het rijtje af voor de tweede termijn, want niemand heeft zijn spreektijd nog overschreden. Mevrouw Keijner, Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Bedankt voor het beantwoorden van de vragen. Ik vind het fijn dat een aantal fracties op dezelfde lijn zitten met de Partij van de Arbeid wat betreft de scholing en de werkbegeleiding van de asielzoekers. Ik ben het ook hartstikke eens met mevrouw Ebbers met betrekking tot de erkenning van de diploma's van de hoger opgeleiden. Ik heb toch een vraag hierover, want volgens mij wordt er op landelijk niveau wel op een bepaalde manier iets aan gedaan om de diploma's te erkennen. Maar ik weet niet precies hoe dat zit. Kan de portefeuillehouder dat misschien uitleggen, zodat we een beeld kunnen vormen van hoe en op wat voor niveau dan de asielzoekers aan het werk kunnen. Tot zover, dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Keijnaert. Meneer Van Groenigen, HAP.
Nou, voorzitter, over dat laatste, de diploma's, hebben we op het jubileum van vluchtelingenwerk een heel kort interessant debatje gehad met de Tweede Kamerlid Spekman van de PvdA. Die vond, geloof ik, dat helemaal niks mogelijk was of gewoon of zo. Dat was, kwam hoofdzakelijk door de beroepsverenigingen. Meneer Koster heeft er ook nog meegedaan in dat debatje. Voorzitter, ik had de portefeuillehouder een vraag gesteld over vluchtelingenwerk, over de capaciteit en of vluchtelingenwerk, zeg maar die gigantische hoos die eraan komt, die komt er gewoon aan in vergelijking met wat er nu al moet gebeuren, en dat is ook niet gering, of vluchtelingenwerk dat gewoon getalsmatig aan kan. Het aantal vrijwilligers, maar ook de ruimte waarin zij gehuisvest zijn, dat is natuurlijk wel heel belangrijk bij het vragen van wat we met elkaar willen straks. Want ook een deel van het toeleiden naar werk doet vluchtelingenwerk al. Het toeleiden naar de woonomgeving toe en alles wat daarbij hoort. En dat is echt veel werk. Ik heb van de zomer heb ik een stage gelopen, heb dat ook een keer mee mogen maken. Het is gewoon erg veel werk. En ik maak me daar, mijn fractie maakt zich daar toch echt wel zorgen over. En ik wil graag van de portefeuillehouder weten of hij ook dat maximaal gaat ondersteunen. En het liefst ook op tijd dat als die hoos op ons afkomt, dat vluchtelingenwerk die taak ook echt 100% op zich kan nemen. En de tweede vraag die ik nog had gesteld, dat was volgens mij van mevrouw Abbas, die ook voor een, ook voor een deel heeft ze daar naar gevraagd. Dat ging over de mensen die nu, waarvan we al een tijdje weten, dat zij in aanmerking komen of binnen die regeling vallen en waar we een aantal zaken voor moeten doen. Wat daar tot nu toe dan al voor gebeurd is. Mensen die hier al een tijdje wonen, waarvan we al een tijdje weten van nou, die vallen onder de regeling. En die kunnen we eigenlijk al van woonruimte voorzien bijvoorbeeld.
Dank u, meneer Van Groeningen, meneer Den Arend, CDA.
Dank u, voorzitter. Ik wou de portefeuilles hartelijk danken voor de antwoorden. Er is één opmerking die als CDA willen we graag de 55.000 euro goedkeuren natuurlijk voor de aan te stellen functionaris. Het is alleen een vraag dat gezien de complexe problematiek waar we hiermee te maken hebben, waar deze functionaris ook mee te maken krijgt, wij ons afvragen of, ook al gaan wij er niet over als politiek, sterk genoeg is voor de functieschaal en de inhoud en de kwaliteit van deze functionaris.
Dank u wel. Mevrouw Ebbers, GroenLinks.
Dank u wel. Ja, aan de wethouder dat er 200 waren, 240 was ons wel duidelijk. De vraag was meer of dat gezien onze economische kracht hier misschien wat aan de lage kant was. En dat leidt tot de volgende vraag bij ons. Of je bij nummer 41 in een half jaar zegt, even wachten, want we zijn aan het volgende quotum toe. Of dat we ook nog over de 240 heen kunnen gaan. Dat we dan niet zeggen, stop, ons quotum is gehaald. Wat doen we dan? Het lijkt mij dat we dan ook gewoon doorgaan. En gezien het feit dat de functionaris 100 personen per jaar moet doen. En dus per persoon 3,5 dag kwijt is. Dat lijkt me hard werken voor die man of vrouw. Dus ik wens hem sterkte.
Dank u wel. Meneer Van Bijsterveld, VWD.
Ja, dank u, voorzitter. Dank ook aan het college voor de beantwoording. Ten aanzien van de vraag die wij gesteld hadden of deze nieuwe toekomstige inwoners op dezelfde manier behandeld worden als onze huidige inwoners, is dus bevestigend. En neem aan dat ik ook het woord ruimhartig in die zin moet uitleggen dat waar we nu ook ruimhartig mensen, bijvoorbeeld bij het gaan, waar het gaat om een uitkering of werk, ruimhartig ondersteunen in leren en in aan de slag komen, dat dat ook voor deze groep geldt. Dus dat is helemaal prima. Over mijn informatieve vraag ten aanzien van eventuele gevolgen voor wachttijd voor het krijgen van een woning van mensen die hier al wat langer wachten, heb ik nog geen antwoord gehad. En dan ten aanzien van de taak van die functionaris. Het is duidelijk dat we eigenlijk nog bijna niemand kennen, om het zo maar even te zeggen, qua gezicht en naam die hier naartoe komt. En dat is in eerste instantie een belangrijke taak van die persoon. Het is inderdaad een vervelend woord, de werving, zoals de portefeuille het noemde. Maar hoe zal dat nou gaan? Als je nou even heel negatief denkt, krijg je straks een soort strijd van gemeentes in het land voor mensen met, in de zorgverzekering noemen ze dat, juist de mensen niet met slechte risico's. Wat is nou onze inzet daarbij? Zeggen we van, willen we juist daar heel sociaal in zijn, door bepaalde categorieën of juist niet? Hoe gaat dat? Kan de portefeuille daar iets meer over zeggen? Want het is toch een wat vreemde situatie dat we moeten gaan werven. Dank u wel.
Dank u, meneer Van Bezooijen, ChristenUnie SGP.
Ja, dank u wel, voorzitter, en dank aan de portefeuillehouders voor de beantwoording. Het is in ieder geval duidelijk geworden na de interruptie dat de projectfunctionaris inderdaad dat een verantwoorde keuze is, zoals u die heeft ingezet van onze. Ja, zorg is misschien wat te sterk uitgedrukt, maar onze vraag onder de vraag was eigenlijk van, er wordt gesproken over een project en een project heeft een tijdelijk karakter. Er wordt gesproken over additioneel, dat is eigenlijk een toegevoegde waarde, maar additioneel heeft wel eens de neiging om structureel te worden. In de onderwijshuisvesting wordt wel eens genoemd, niets is zo permanent als semi-permanent. Wij kunnen ons helemaal vinden in die keus. We willen niet zover gaan dat we de taakstelling uitgemeten aan de orde willen hebben. Met betrekking tot de vraag die de burgemeester heeft beantwoord van in het artikel waar ik aan refereerde van een internetartikel Elsevier. Ik kan me overigens helemaal vinden in uw beantwoording. Maar daar wordt eigenlijk denk ik de suggestie gewekt dat gemeenten daarin niet adequaat handelen. Dus ik wilde eigenlijk die uitspraak nog eens een keer heel duidelijk hebben van hoe staat onze gemeente erin. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Abbas, D66, nee. Einde tweede termijn raad. College, meneer Horn.
Ja, dank u, voorzitter. Laat ik maar meteen de vragen één voor één afgaan. Scholing en diploma's, ja, ik weet dat dat is al jarenlang een probleem. Dat geldt natuurlijk net zo goed voor de statushouders. En ik weet ook dat er in Den Haag vaak over nagedacht wordt hoe ze dat kunnen tackelen. Maar de heer Vergroeningen zei het al, veel is ook in handen van beroepsverenigingen. Hè? Dus er zijn hier heel wat huisartsen uit het buitenland of advocaten die hier niet aan het werk komen op die manier. Dat kunnen wij hier natuurlijk lokaal niet oplossen. Maar wat we wel moeten doen is natuurlijk zorgen dat die mensen op zijn minst een baan hebben die een beetje in de richting van hun opleiding en een beetje in de richting van hun belangstelling en van hun niveau is. En misschien is dat ook wel een beetje, dan maak ik wel even een sprongetje naar die werving waar de heer Van Bijsterveld naar vraagt. Wat ik belangrijk vind is, gaat u mij nou niet vragen wat die functionaris nou echt letterlijk doet, maar u moet voorstellen, er zitten mensen in die centra, die hebben daar ook hun papiertje gekregen, zeg ik maar even zo wat huiselijk. En die hebben een vrije vestigingskeuze, dus ze kunnen zelfmelders, hè, zoals ze worden genoemd, hier komen. Dan zullen ze meestal een reden hebben, bijvoorbeeld omdat er familie hier al woont, of omdat ze denken dat ze hier werk kunnen vinden of misschien een werkaanbod hebben. Nou, dan is het heel duidelijk. Maar als dat niet het geval is, dan gaan wij natuurlijk kijken of wij mensen hier binnen kunnen halen die op de een of andere manier, waar het passend is dat ze hier naartoe komen, omdat in hun sociale context hier iets is, bijvoorbeeld familie of vrienden of mensen uit hun land, of dat ze bijvoorbeeld werk kunnen vinden die hier ook aanwezig is. Dus misschien is het verstandig om gewoon goed te kijken naar wat voor soort match kun je maken die op vele fronten, op vele dimensies wordt bekeken. En dan komen we ook een beetje bij het kwotum. Want 200, hè, de 200 is het quotum, hè, dus 5 halfjaarlijkse termijnen van 40. Maar dat is natuurlijk, dat is waar we op het einde van de termijn, eind 2009, op afgerekend worden. Afgerekend in de zin van dat daar gekeken wordt. Als er meer mensen komen in echt zelfmelders, dan kunnen we natuurlijk niet zeggen, want ze hebben het recht om hier te komen. Nou, dan kunnen we niet zeggen van, u bent nummer 201, dus we gaan u niet helpen. Nee, die krijgen hier dezelfde behandeling. Alleen als het gaat over de wervingskant, zorgen dat je aan je taakstelling kunt voldoen en mensen ook actief binnenhalen. Dat is natuurlijk wel iets wat duidelijk bij die functionaris ligt. En wat wat mij betreft natuurlijk ophoudt als de 200 in zicht is. Want dan hebben wij ons deel ruimhartig genomen. Want dat is denk ik ook een beetje waar de heer Van Bijsterveld ook op doelt. Als het gaat over concurrentie met andere steden. Nou, ik zou willen dat er concurrentie ontstond met andere steden, want het zou betekenen dat al die andere steden ook hun verantwoordelijkheid nemen. Ik heb niet het idee dat overal in Nederland even ruimhartig en sociaal wordt opgepakt. Dus ik ben blij dat wij als college kunnen zeggen samen met u, wij gaan het in ieder geval wel doen. Dat wij dan misschien de kans hebben dat wij wat beter passende in onze context, in onze maatschappij, in onze economie, beter passende mensen kunnen krijgen. Dat is dan misschien een bijkomend voordeel, maar daar is het ons niet om te doen. Het is ons om te doen om onze verantwoordelijkheid te nemen. En ik weet zeker dat we net zoals bij die statushouders zullen zien dat daar hebben we ook onze verantwoordelijkheid genomen en dat uiteindelijk blijkt dat heel wat andere gemeentes dat niet doen. Nou, dat is hun verantwoordelijkheid en niet de onze. Dat er dan ook, als het over woning gaat, huisvesting, dat er natuurlijk ook gevolg heeft voor de wachttijd van mensen die hier ook op die lijst staan. Dat mag duidelijk zijn. En dat is ook de reden waarom wij die functionaris gaat natuurlijk ook niet proberen in één keer 200 tegelijk binnen te halen. Want als we dat zouden doen, dan zou dat voor het werk hier intern zou dat heel erg lastig zijn. Voor alle werkprocessen, ook voor de Verstichting Vluchtelingenwerk, maar ook voor anderen. Maar ook voor die wachttijd. Want dat betekent dus dat je ineens een enorme opstopping krijgt voor die mensen die ook aangewezen zijn op dezelfde type en categorie woningen. Dus het is juist verstandig om die functionaris ook zo in te zetten dat de geleidelijkheid er ook in zit. Zodat we wel onze taakstelling doen, maar niet allemaal tegelijkertijd. En die ruimhartigheid, dat heb ik al gezegd, die geldt ook juist voor deze mensen. Want die hebben ze hard nodig om snel hun plek te kunnen verwerven. De HAP vroeg nog naar de Stichting Vluchtelingenwerk. Ja, wij hebben natuurlijk contacten met de Stichting Vluchtelingenwerk over welke extra werkzaamheden daarvoor moeten worden gedaan. En wij hebben ook met ze afgesproken dat daar ook betaling tegenover staat, of extra subsidie tegenover staat. Want het is meer dan wat wij natuurlijk tot nu toe hebben afgesproken. Maar ik blijf natuurlijk met de SVH in contact om te kijken of zij voldoende geëquipeerd zijn. Want daar mag het niet op, mislopen. Maar u noemde al een aantal activiteiten. We moeten ook goed kijken of die activiteiten niet overlappen met de activiteiten die we als gemeente doen. Maar we gaan proberen dat zo lean en mean, maar wel goed mogelijk in te zetten. Ik geloof dat de heer Van Groen.
Voorzitter, dat is natuurlijk uitermate verstandig. En ik heb gemerkt dat er nu ook een aantal activiteiten zijn die Stichting Vluchtelingenwerk heel specifiek voor niet gepardonneerden, maar voor mensen die zeg maar nu statushouders zijn geworden doet, die bijvoorbeeld te maken hebben met arbeidsintegratie. En die de Stichting Vluchtelingenwerk natuurlijk prima kan doen, omdat zij daar ook middelen voor krijgen, geloof ik. En ook vrijwilligers voor in kunnen zetten, maar die echt nauw raken aan hetgeen wij bijvoorbeeld doen in het leerwerkbedrijf. En ik pleit ervoor om dat soort zaken heel goed met elkaar af te stemmen. En daar kan die coördinator natuurlijk ook een prima rol bij vullen. Om te kijken, ja, wat is echt die regierol van hoe kan je mensen nou op de meest, laten we zeggen, effectieve weg leiden naar uiteindelijk gewoon een redelijke positie in onze maatschappij.
Ja, ik denk dat u het bij het rechte eind heeft, maar het is toch ook maatwerk. Want het kan ook best zijn dat er mensen tussen lopen die al zo ingeburgerd zijn dat ze vrij snel bijvoorbeeld naar het leerwerkbedrijf kunnen. Terwijl van anderen je iets meer maatschappelijke begeleiding nodig hebt en dat we daar heel goed de vrijwilligers en de mensen van Stichting Vluchtelingenwerk voor kunnen gebruiken. Maar ik denk dat we elkaar begrijpen dat we daar goed de vinger aan de pols moeten houden of die processen ook goed op elkaar aansluiten. En uiteindelijk het gewenste resultaat opleveren.
Meneer Van Bijsterveld.
Ik ben niet zo snel. Ik zat toch even na te denken. En ik hoop dat er me toen nog even terug te komen. Dat punt van het aantal van die 200. Dus ik begrijp dat de wethouder verwacht dat andere gemeentes niet evenzeer, dat is de prijs dat wij dat doen, hun verantwoordelijkheid nemen. Maar dan dreigt natuurlijk wel het risico dat we aan het einde van de rit het andere dat niet doen. En opeens, ja, de mensen moeten toch ergens een plek hebben. En die komen hier dan, als zoals u dat noemt, zelf melden. En dat wij dus hogere aantallen accommoderen met, want die dreiging zit er nu maar in, extra kosten en ook, u beschrijft het al, dus ook gevolgen van mensen die op dit moment op een huis wachten. Is er niet iets vanuit het college te doen om te zorgen dat ook andere gemeentes wel hun verantwoordelijkheid nemen om te voorkomen dat wij daar aan het einde van de rit een prijs voor gaan betalen die we misschien niet willen bepalen?
Houder. City marketing, ja. Meneer Van Groenigen, u bent gehoord, maar meneer Horen.
Ja, dank u. We zullen nog niet een bord welkom gepardonneerd bij onze grenzen neerzetten. Het zou anders wel heel leuk zijn. Ik denk dat we daar wel, als we het over city marketing hebben, bij de snelweg. Maar nee, u moet me goed begrijpen. Ik wil me geen oordeel aanmatigen hoe andere gemeenten doen. Ik weet alleen dat uit het verleden, ook met die statushouders, dat uiteindelijk wij een enorme inhaalslag hebben gemaakt en onze taakstelling nagenoeg hebben gehaald. En andere gemeenten uiteindelijk bleken nog dat toch niet gedaan te hebben, ondanks de waarschuwingen vanuit het Rijk. Maar dat we daar een kans mee lopen, dat er natuurlijk iets meer mensen komen hier. De burgemeester fluistert al mee horen. Ja, dat krijg je als je een grote stad wordt. Hè. Dan krijg je natuurlijk ook dat soort aantrekkende krachten. Dat kan gebeuren. Ik schaam me er niet voor. Sterker nog, ik vind het alleen maar een positief signaal dat wij dus ruimhartig ook in die zin ermee omgaan. Maar nogmaals, door die functionaris, de werving van die functionaris ook aan te laten passen op hoeveel mensen er ook uit zichzelf komen, de zelfmelders. Kun je natuurlijk ook zorgen dat je een beetje in de buurt van die 200, maar in ieder geval niet minder, eindigt. Dus ik heb daar, we zullen u daar natuurlijk uiteraard over bijpraten via de voortgangsrapportages. Want het is goed dat u weet hoeveel er uiteindelijk komen. Het CDA had nog een vraag over de kwaliteit. Nou, ik hoop niet dat we hier met z'n allen ook nog een stukje functiewaardering gaan doen in deze zaal. Maar u mag van mij aannemen dat er uiteraard we gekeken hebben naar wat we nodig hebben. We hebben het hier over iemand die coördineert. Hè? Dus dat is een heel belangrijk deel van zijn functie. En de ChristenUnie semi-permanent en de uitspraak dat er niks zo permanent is als iets semi-permanent. Nou, hier hebben we duidelijk voor gekozen om projectmatig aan te pakken. En u weet, één ding staat voorop bij een project, er is een einddatum. Nou, dat is ook bekend, want die is eind 2009. Dus we gaan ervan uit dat we, en nu doen we alleen een voorstel voor 2008. Maar we gaan ervan uit dat we eind 2009 zeker klaar zijn met onze taakstelling.
Dank u. Nou, ik neem aan dat we hier in twee termijnen goed over van gedachten hebben gewisseld. En als ik zo de sfeer proef, denk ik dat het voorstel volgende week voor stemming kan worden voorgeleid. Ik zie een aantal van de collega's instemmend knikken. Ik dank u dan ook voor uw participatie in de discussie en ik sluit deze sessie. Dames en heren, welkom bij deze raadsessie die we gaan hebben over het minimabeleid en de armoedeval. Een sessie in het kader van het overleg met het college, vertegenwoordigd door de portefeuillehouder, de heer Horn. En wellicht hebt u haar al gezien, een nieuwe assistent-griffier, mevrouw Kooijman. Wie van de collega's mag ik het woord geven? Meneer Van Bijsterveld, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. De nota over minimabeleid en armoedeval. De VVD is, zou ik te zeggen, ontstemd over deze nota. Misschien moet ik iets anders zeggen. Is het niet eens met de inhoud van de nota, maar is vooral ontstemd over het proces zoals het nu loopt. Deze nota komt voort uit een overleg wat we op 15 november hadden over de eigen bijdrage WMO. In die sessie zijn een paar besluiten genomen over de invoering van een inkomensonafhankelijke en een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Prima. Vervolgens waren er nog een paar open eindjes. Aan de ene kant een aantal fracties die wilden bekijken of er meer, even in hun woorden, te doen was voor de minima. Aan de andere kant discussie over armoedeval. En wat betekent dat als je kijkt naar stapeling van regelingen. Toen hebben we een heldere afspraak gemaakt. De portefeuille zou terugkomen met een stuk waarin die verschillende mogelijkheden op een rij zou zetten. Waarin die ook het probleem of geen probleem, want dat was onduidelijk, van de armoedeval op een rij zou zetten. Dat stuk zouden we krijgen. Daar konden we dan een discussie ruim over aangaan, heeft hij gezegd. En dan zouden we daarna een besluit over nemen. Een heldere afspraak. En zo hoort dat ook. Wat gebeurt er echter vervolgens? Op 11 december is dit besproken en het is vervolgens 2 dagen later op de website gezet als een gegeven en gecommuniceerd naar onze bevolking. Oftewel, de afspraak, we discussiëren er hier in de raad over en we nemen er vervolgens een besluit over, is niet nagekomen. Want de portefeuillehouder heeft, en daar heeft hij voor alle duidelijkheid formeel het recht toe, maar heeft in tegenstelling tot de afspraken met de raad besloten om na, zoals het ook in het persbericht stond, een eerste globale verkenning, ik kom daar zo nog even op terug, van dat punt van de armoedeval, gewoon besloten en ingevoerd. Dat is wat ons betreft niet zoals het als college en raad met elkaar zouden moeten omgaan. En we zouden heel graag van de portefeuillehouder horen waarom hij ervoor heeft gekozen om deze afspraak niet na te komen. Dan inhoudelijk. Inhoudelijk is dus de issue steeds geweest de afgelopen maanden een paar keer bij de Hamermeerpas, bij de inkomensafhankelijke eigen bijdrage van de WMO. En ook nu weer dat de VVD niet zozeer steeds kijkt naar de afzonderlijke regelingen, maar zich grote zorgen maakt over de stapeling van regelingen. De stapeling van inkomensafhankelijke regelingen bovenop de nivellering. Het woord hebben we eerder gebruikt die in Den Haag plaatsvindt, maar daar gaan wij niet over. En het punt is steeds geweest dat we hebben gezegd, we weten niet wat we aan het doen zijn. We weten niet of we mensen klem aan het zetten zijn. En er is nu een eerste algemene verkenning gemaakt. En in het stuk wordt gezegd, nou, de mensen vanaf 65, daar speelt het allemaal niet voor. Want die komen toch niet meer aan het werk, want die zijn namelijk gepensioneerd. Dus aan het werk komen is geen issue. Dus vervolgens een inkomensterugval is daar ook geen issue. Dus dan kunnen we rustig een eigen bijdrage invoeren. Maar welke boodschap geven wij af aan de maatschappij als we zeggen tegen mensen, u kunt door hard te werken een klein pensioentje opbouwen bovenop uw AOW, maar later als u 65 bent, dan heeft u helemaal geen voordeel meer mee. Want als u een lager inkomen had gehad of dat pensioentje niet had opgebouwd, dan was u toch net op hetzelfde uitgekomen. Ik weet niet of dat de situatie is, maar dat is wel de boodschap die we wellicht afgeven. Als het gaat om chronisch zieken en gehandicapten, dat is dan de andere categorie waarvoor u wordt niet voorgesteld. We hebben nu een extra inkomensafhankelijke eigen bijdrage, dus on top of die bijzondere bijstandsregeling die al bestaat, wordt ingevoerd. De portefeuillehouder zegt ergens dat vrijwel al deze mensen, eigenlijk zegt hij dat die niet aan het werk, niet in aanmerking komen voor aan het werk gaan en dus is armoedeval ook daar niet aan de orde. Mijn vraag aan de portefeuillehouder is, zou je kunnen aangeven hoeveel procent van de groep waar het hier over gaat, dat we zeggen, hoeveel procent van de mensen met een lichamelijke beperking is volgens hem op dit moment, heeft inkomen uit betaald werk. Ik denk dat dat heel aardig beeld kan geven van in hoeverre hier een probleem is. Dan, in het stuk staat een voorbeeld van een echtpaar wat dan een bepaald inkomen heeft op 120% sociaal minimum. En dat wordt dan vergeleken met als iemand zou gaan naar die 130% van het sociaal minimum. En wordt uitgelegd dat in dat geval de stijging van, nou, ik geloof 1700 euro bruto per maand of per jaar, dat die voor een stukje niet doorgaat, want er wordt 590 euro bijzondere bijstand ingehouden.
Nou, die mensen gaan ook die inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen waar we in november toe besloten hebben. Dat is nog eens een paar honderd euro. De vraag aan de portefeuillehouder is, zou hij kunnen aangeven, één stap terug, in het stuk wordt ook gezegd, ja, met de Haagse regelingen hoeven we geen rekening te houden, want die bevinden zich op een heel ander inkomensniveau. Maar ik kan u verzekeren dat de huurtoeslag weliswaar een hoog afkappunt heeft, maar wel degelijk inkomensafhankelijk is. Mijn vraag aan de portefeuillehouder is, in hoeverre speelt bij het voorbeeld dat hij geeft, hoeveel gaan die mensen in die situatie er qua huurtoeslag op achteruit, en wat betekent dat voor het totaalplaatje wat hem betreft? En dat brengt ons op de vraag, hoe nu verder? En wat de VVD betreft is het kiezen tussen twee kwaden. Kiezen voor deze regeling waarmee we een onbekend, en dat is dus het grote probleem, aantal mensen wellicht klem zetten. Klem zetten in die zin dat aan het slag gaan geen zin meer heeft, want aan het slag gaan betekent misschien wel erop achteruit gaan. Of kiezen voor het alternatief, zeggen we gaan dit terugdraaien. En dan zijn we een onbetrouwbare overheid. Want de wethouder heeft ervoor gekozen om het al te communiceren naar onze burgers. En in deze lastige afweging hebben wij besloten om te kiezen voor het eerste. En niet inderdaad een motie in te dienen om dit terug te draaien. Omdat wij een betrouwbare overheid in dat opzicht nog belangrijker vinden. Maar we betreuren zeer, en vandaar mijn eerste opmerking over het proces, dat dit nu zo heeft moeten gaan. Dank u wel.
Meneer Van der Vliet, Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb de indruk dat ik bij het overleg wat de heer Verbijlenveld bedoelt, dat ik bij een andere vergadering gezeten heb. Natuurlijk hebben we wel gesproken over armoedeval, maar dat was niet het allereerste bedoeling van die bijeenkomst. Dat was om te kijken hoe we mensen die aan de onderkant van het loonstelsel zitten, hoe we die tegemoet konden komen ten aanzien van de eigen bijdrage. Dat je dan op een gegeven moment komt te zitten met waar die grens ligt en waar je dan spreekt van een armoedeval, dat ben ik met de heer Verbijsterveld eens. Maar dat was niet het eerste wat, althans in mijn mening, prioriteit had voor die bespreking. Het was om te kijken hoe kunnen wij als gemeente Haarlemmermeer ons sociaal gezicht laten zien. Hoe kunnen wij de mensen die in die situatie zitten tegemoetkomen. Want men spreekt natuurlijk van bedragen, 120 maal modaal, het minimum van lage bedragen, lage inkomsten. En als u dan ziet in de voorbeelden en ook hoe voorgerekend is, hoe de situatie is in de armoedeval, dan kunnen wij daar tevreden mee zijn. Dan is het voor ons duidelijk. Daarom zijn wij ook blij met de oplossing die het college heeft gevonden. Want wij maakten ons met elkaar zorg van hoe zit die administratie. Die was toen wij ook gingen van dat terugbetalen van die eigen bijdrage. Dat was heel erg moeilijk, zat moeilijk in elkaar. En nu is er een constructie gevonden dat die moeilijkheid wegneemt. Die doorzichtig is, die open is, en voor alle mensen die gelijkheid geeft.
Meneer Van der Vliet, ik onderbreek u even voor meneer Van Bijsterveld.
Ja, dank u wel. De heer Van Vliet zegt, ben ik bij een ander overleg geweest in november. Misschien mag ik u een paar puntjes te zetten, uit het verslag voorlezen. De wethouder zegt, mijn voorstel is blablabla. Terug te komen met een stuk, waarin de verschillende mogelijkheden, met de bedoeling, dit probleem, dat ging dus over die eigen bijdrage voor de minima, voor de lage inkomens te tackelen, dan neem ik meteen de armoedeval mee. Dat is een consequentie die daar voor een deel aan vastzit. Dan kunt u daarover uitgebreid debatteren en een besluit nemen. Einde citaat. Zegt u van, daar ben ik niet bij geweest, of heeft u het over iets anders?
Daarin lag u net in uw eerste termijn het zwaartepunt van u naar deze nota toe. En dat is voor ons niet het zwaartepunt. Het zwaartepunt ligt voor ons het tegemoetkomen van de mensen die aan de onderkant van die maatschappij zitten. Die aan de onderkant zitten met het inkomen. Die daar gebruik moeten maken van de WMO. Die daarvoor ook hun eigen bijdrage moeten betalen. En die daarvoor ook wij vrijgesteld willen zien. En dan zeggen wij, dit is een mooie manier zoals die nu is voorgesteld. Om dat voor elkaar te krijgen. Daar zit niet die grote administratieve rompslomp bij, wat niet het gevaar oplevert, maar het is een doorzichtig en een open regeling.
Meneer Van Bijsterveld weer en daarna mevrouw Steffens.
Dank u, voorzitter. Maar dan even kijken of ik de heer Van der Vliet goed begrijp. Dan zegt u dus eigenlijk inhoudelijk ben ik het met de portefeuillehouder eens en dus niet met de VVD eens. Maar onze opmerking over in een andere vergadering geweest. Is hij het dan wel met me eens dat de afspraak die we gemaakt hadden helder was en dat het proces wat nu doorlopen is daar niet mee overeenkomt? Graag een heel eenvoudig ja of nee als het mag.
Als u ja of nee kan zeggen, dan mag u voor, mevrouw Steffens.
Nou, ik hoef dat niet te beantwoorden. Ik wilde dezelfde vraag aan meneer Van der Vliet stellen.
Nou, oké, nou is het dan prachtig. Dan twee vliegen in één klap. Meneer Van der Vliet.
Kijk, dan hoef ik niet alleen ja
Vliet.
Of nee. Dan hoef ik niet alleen ja of nee te zeggen, dan mag ik dat ook onderbouwen. Want ja of nee, dat is... Nee, ja. Het is maar wat je als uitgangspunt neemt voor dat geld. Wij hebben ook over die armoedegeval gesproken. En wij hebben ook als Partij van de Arbeid ook gezegd van, daar willen wij naar kijken. Om te zien wat wij als gemeente daaraan mogelijkheden hebben, wat we daaraan kunnen doen, als dat grote vorm aanneemt. In het stuk wat nu voor ligt, blijkt dat het niet zo het geval is. Dan zijn wij daar tevreden mee. En dan kan ik dat, en als u dat dan zegt van, bent u dat dan niet met ons eens? Dat is dat, als u dat zo bot vraagt, of tenminste zo bot, zo kort vraagt, want u vraagt dat niet bot, maar zo kort vraagt, dan is dat nee, dan ben ik dat niet met u eens. Maar ik geef daar wel een nuancering aan. Voorzitter, de heer Bijsterveld, die noemde het ook al een keer, die had het over dat gevaar ook weer van de nivellering. Daar hebben ze ook in de algemene beschouwingen, of hebben ze daarover gesproken. Zoals nu uit de berekeningen en voorbeelden komt, is er volgens ons geen sprake van nivellering. Dus ik wil die angst dan bij de VVD daarover toch wel weghalen. En hij moet ook goed kijken naar de positie waar die mensen zich in verkeren. Voorzitter, dan heb ik nog een vraag naar het college. Het college zegt, wij willen evalueren en dat willen we medio 2008 doen. Ik zou daar graag een wat gerichtere tijdsbestek van willen noemen. Ik zou willen vragen aan het college om na het eerste half jaar te komen met die evaluatie. Dus gewoon dan in september. Zodat het een duidelijk iets is. Dan hebben we het eerste half jaar hebben we daarin ervaring opgedaan. En dan kunnen we dat ook evalueren. Voorzitter,
kan je interperen, mevrouw Abbas?
Niet, want ik heb hier een mening over. En dan moet ik dat in mijn termijn doen.
Nou, dan horen we dat in uw termijn. U bent klaar, meneer Van der
Vliet. Nog één zin wil ik nog en daarmee mijn eerste termijn afsluiten. Wij zijn ervoor dat wij gewoon staan voor de mensen die de zorg nodig hebben. En vandaar ook dit betoog. Dank u wel.
Mevrouw Ebbers, GroenLinks.
Dank u wel. Ja, we zijn het in grote lijnen met het verhaal eens. Het verhogen van een eenmalige uitkering, dat doet ons goed. En we hebben wel een vraag. Hoe gaat het met mensen zonder WMO-uitkering of voorziening en een eenmalige uitkering krijgen? Mogen die later nog eens een keer, als het nodig blijkt, een bijzondere bijstand aanvragen? Dat kwam naar ons gevoel niet helemaal uit. En we zijn het er ook mee eens dat het jammer is dat het maar één aspect belicht van het totaalplaatje. We hadden liever het hele minimabeleid, inclusief die bij bijzondere bijstand, geïntegreerd willen behandelen.
Ik onderbreek u even, meneer Van Bijsterveld.
Mevrouw Ebbers zegt dat ze het eens is met het voorstel en ze heeft ook over een eenmalige uitkering en vraagt of mensen er terug mogen komen. Mijn begrip is dat dit een eenmalige uitkering is die elk jaar terugkomt. Dus de vraag is even, als dat zo is, bent u dan nog steeds eens met dit voorstel?
Mevrouw Ebbers.
Nee, ik kan me voorstellen dat je nu bijvoorbeeld die eenmalige uitkering krijgt en dan toch later in het jaar zo'n bijzondere bijstand nodig hebt. Kan dat dan? Of zeggen dan, nou dat kan nu niet, want je hebt die eenmalige bijdrage gekregen. Geef die eens maar terug of die verrekenen wij. Dat wil ik even weten.
Dat was het, mevrouw Ebbers. Dank u, mevrouw Steffens-Hap.
Ja, dank u, voorzitter. Nou, het start van het betoog van meneer Van Bijsterveld zal ik niet herhalen. Maar ik heb ook met toch enige verbazing gekeken naar datgene wat er niet alleen na het debat waar meneer Van Bijsterveld zojuist al een citaat uit voorlas, maar ook uit een mailwisseling die namens vier partijen is gedaan nadien, waar wel degelijk ook door de Partij van de Arbeid, GroenLinks, HAP en VVD in dit geval een aantal vragen zijn gesteld en voorgelegd aan de portefeuillehouder. Hij heeft daar ook op gereageerd door te zeggen, dit is wel heel erg uitgebreid. Kunt u ook leven met een, zoals u het noemde, een beperkte uitwerking hiervan? En daar hebben we het uiteindelijk mee gedaan. Dat is wat u ons voorlegt, maar dat neemt natuurlijk niet weg dat hetgeen wij hier hadden afgesproken, namelijk daar eerst over spreken,
hoe beperkt uw uitwerking ook is geweest. Dat is hier wel degelijk met elkaar afgesproken. En ik deel dus de mening van de VVD dat dit niet een procedure is zoals we die hadden afgesproken. Desalniettemin ligt dit nu voor. Overigens dan met de titel minima beleid en armoedeval. Nou, dat had gewoon compensatie eigen bijdrageregeling moeten heten. Want dat is namelijk het enige waar we het vandaag over hebben.
Mevrouw Steffens, ik moet u onderbreken. Meneer Van der Vliet.
Mevrouw Steffens, bent u het dan niet met me eens dat er toch wel over die armoedeval en hoe dat in elkaar zit gesproken wordt in deze nota? En dat het niet zo is dat dat helemaal niet aan bod komt?
Wat ik met u eens ben, is dat daarover gesproken wordt. Er wordt ook gesproken over de mogelijkheid om de grens van 120 naar 130% te verhogen. En dat we dat pas gaan bespreken als we het echt over minimabeleid gaan hebben. He, bij de evaluatie. In mijn termijn had ik ook willen zeggen dat ik daar op zich mee kan leven. Omdat ik denk dat de eerst voorgestelde compensatieregeling, zoals u die nu voorstelt, er een is waar ik op zich geen bezwaar tegen heb. Dat neemt niet weg dat hetgeen we hadden afgesproken iets anders was. En zeker daar waar het inderdaad gepubliceerd is en gewoon de wereld is ingegooid, vind ik dat niet de manier waarop we hier met elkaar moeten omgaan. Ik heb wel een vraag nog aan de portefeuillehouder en die houdt het volgende in. U stelt, en daar heeft u een aantal percentages ook bij genoemd, ik meen op pagina 6, welke groepen er wel en niet hiermee te maken hebben en wat hun perspectief is in de zin van inkomensverbetering. Het lijkt net of we een bepaalde groep vergeten. En dat is namelijk de groep die wel een minimuminkomen heeft, maar buiten de doelgroep gehandicapt, chronisch ziek of ouder dan 65 valt. En daarmee dus bijvoorbeeld mensen met een gedeeltelijke of een gehele arbeidshandicap die bij de AM-groep werken, soms een heel gezin van moeten onderhouden. Volgens de regeling die u nu voorstelt, vallen zij overal buiten de boot. En ik wil graag van de portefeuillehouder weten wat u hen nu aan te bieden heeft. Naast hetgeen wat we al weten met elkaar, namelijk de eigen bijdrageregeling die voor hen dus wel degelijk kan leiden tot een onacceptabele terugloop van hun inkomen. Die groep laat u buiten beschouwing. U benoemt 63% AOW en 33% tussen 18 en 65. En u zegt zelfs in uw voetnoot, de verwachting is echter dat een groot deel van deze groep is aangewezen op de uitkering via en Wajong en WAO. En dan denk ik bij mezelf een groot deel. Ik neem aan dat u daar zicht op heeft. En dan zou u daarmee ook direct de vraag moeten kunnen beantwoorden. Welk percentage van deze overgebleven 33% heeft nu gewoon een baan en een minimuminkomen. En nemen wij dus niet mee in de regeling die u nu voorstelt. Die wat ons betreft dus niet volledig is. Daarnaast zou ik van u willen weten. U geeft aan in uw stuk dat u de cliëntenraad en de WMO-raad ter kennisname dit stuk heeft voorgelegd. Ik zou graag van u horen of en zo ja welke reactie u van hen heeft gehad op dit voorstel. En ik ga weer tegen u zeggen dat communicatie essentieel is. U zegt in uw voorstel over de communicatie, waarvan overigens de communicatie al is begonnen zonder dat we dat van plan waren, dat u gaat bekijken of de voorstellen kunnen worden meegenomen in een informatie- en communicatieplan. En dan ga ik weer tegen u zeggen, dat is niet iets waar u naar moet gaan kijken, dat is iets wat u moet doen. Het is essentieel en opnieuw denk ik dat u daarbij ook buiten de gebaande paden moet gaan. Als u bijvoorbeeld weet dat een deel van uw doelgroep, ik noem maar even een voorbeeld, wat er een is waarvan er meer kunnen zijn, bij de AM-groep werkt, dan lijkt het me bijvoorbeeld een idee dat u in dit geval de AM-groep, maar ook andere bedrijven waarvan we weten dat er een groep werknemers is die met een minimuminkomen zonder veel zicht op inkomensverbetering werkt, dat u die via een personeelsblad of een andere manier gaat informeren over de mogelijkheden die er zijn. En dan moet het dus iets zijn waar het om draait, om communicatie. Er zijn moeilijk bereikbare groepen. Nou, als we er nou eentje hebben, dan is het dit wel, dan is het deze groep wel. En ik vraag u dus om daar wat meer actief, in ieder geval anders dan dat het nu verwoord staat, in de nota die u inmiddels heeft vastgesteld, om dat op te pakken. Even kijken.
Meneer Van Beesterveld.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het was duidelijk dat wij, en ik hoor straks graag de reactie van de wethouder, op een aantal punten het niet eens zijn met dit voorstel. Maar
één ding moet ik toch wel heel positief zeggen. Wij hebben gelezen alsof in dit geval situaties dat iedereen die een WMO of AWBZ eigen bijdrage betaalt, automatisch hiervoor dit automatisch krijgt. En het VVD altijd natuurlijk een voorvechter voor reductie in administratieve lasten voor onze bevolking. Dus dat lijkt ons een hartstikke goed voorstel. En daardoor wordt natuurlijk wel het belang van ook nog eens een keer op andere manieren, wordt op andere terreinen heel belangrijk. Is dat mensen informatie gaan bieden zodat ze niet dit vergeten. Is volgens mij in dit geval nou juist overbodig, want dit komt vanzelf naar ze toe. Dus dat is een compliment. Als je dit wel zou willen invoeren,
als het zo
is dit een elegante manier.
Als het zo is dat
de rest hebben we het nog wel.
Als het zo is dat die groep niet vergeten wordt, dan heeft u natuurlijk gelijk als er een automatisme is. Maar als ik zie dat voor deze twee doelgroepen de bijdrage wordt verhoogd, dan kan het zijn dat de groep die ik net noem hier niet bij zit.
Dank u, mevrouw Steffens, mevrouw Meulblok, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, mevrouw Steffens van der Hap had het over doelgroepen. En wij vinden dat ook, en wij zeggen dat ook al jaren, dat alle nota's die we de laatste anderhalf jaar voor ons krijgen over het minimabeleid en de armoede, dat de doelgroepen, daar staat in te lezen, dat die doelgroepen dus niet bereikt worden. En dat is steeds wat wij ook als CDA zeggen, van werk daar nu eens aan, dat die doelgroepen dus inderdaad bereikt wordt. En dat die pot die we daarvoor van het Rijk krijgen ook uitgegeven wordt. En daarom, er is heel veel gezegd door de andere partijen. En wij vinden dus dat dat het gewoon beter moet gaan lopen. Dat mensen moeten reageren, dat ze bereikt worden en dat ze moeten reageren, dat ze krijgen waar ze recht op hebben. En daar zouden we dus de inzet voor het komende half jaar op willen zetten. En dat we...
Even onderbreken, meneer Van der Vliet.
Voorzitter, ik wou mevrouw Mulder herinneren aan het feit dat we toen wij hier eerder over gesproken hebben, er ook gezegd is dat bij de aanvraag en de toekenning van de WMO er automatisch informatie zou gaan, meegegeven gaat worden aan die mensen. Dus ik denk dat dat dan een heel goede manier is om dat zo te doen.
Mevrouw Mulder.
Ja, voorzitter, dat is inderdaad zo. Dat is op het initiatief ook van onze kant erin gekomen en dat is alleen maar positief. Alleen, we moeten dus, dat is de nieuwe mensen. Maar dat gaat dus ook over de mensen die nu al of niet bereikt zijn of die het eigenlijk ook al recht toe hebben.
Alle mensen die van de WMO gebruik maken.
Wilt u het wel via mij doen, meneer Van der Vliet?
Dat is uiteraard, voorzitter, mag ik een vraag stellen aan mevrouw Meulblok?
Uiteraard.
Dank u. Maar dan heb je toch alle mensen, als die aan het loket komen en er aanvragen doen voor over die WMO, dan geef je daar de informatie aan mee. Alleen, u heeft wel gelijk als u zegt van, er is misschien een groep die niet aan het loket komt en die moet je zien te bereiken. Daar heeft u gelijk.
Ja, voorzitter.
En die
willen we dus juist bereiken en weten waarom ze dus dat niet aanvragen. Want dat kan dus ook gewoon zijn dat ze het niet willen. Dus.
Voorzitter, als men nog één keer toetert, maar dan heb je het over die groep. En dan heb je het niet over de groep die al WMO heeft of daarvoor toegewezen is. Want die hebben die informatie, maar het gaat om de onderliggende groep.
Nee, meneer Van Vliet, we hebben het dus bij de invoering van de WMO, denken wij, heel goed geregeld voor de mensen die daar een beroep op gaan doen. Voorzitter, wij willen dus dan graag in het voorjaar een goede, onderbouwde en uitgebreide evaluatie hebben. En een overzicht van wat ik nu net gezegd heb, waarom het niet gebruikt wordt en waarom die doelgroep dus niet reageert. En dan zullen we dus ook kunnen praten over een eventuele verhoging naar 130% als dat nodig zou zijn.
Mevrouw Abbas wil wat vragen.
ga ik toch eventjes ingrijpen, want dat punt van daarnet dat komt nu in heftige mate terug. Er werd net gevraagd over een evaluatie na een half jaar. Nu wordt er zelfs gevraagd over, naar een evaluatie na 3 maanden, want dat is over 3 maanden is het voorjaar. En dat, we hebben het er net daarboven in de heienzaal gehad over een efficiëntieslag. En over het niet stapelen van ambtelijke taken, zodat je FTE's er weer bij moet halen. En een paar weken geleden heb ik hier geconstateerd bij een andere nota, dat als we nu zoiets vaststellen en je zou over 3 maanden een evaluatie willen, dan moeten ze morgen de ambtenaren beginnen die te schrijven. En dat is tijdsverspilling. Een half jaar is al erg prematuur, maar echt, dat het niet zo begrijp.
U wilt duidelijker.
Mevrouw Abbas, zo bedoelde ik het niet. Ik wil gewoon inzicht in de cijfers hebben.
Een evaluatie, dus ja, dat bedoelde ik niet.
Inderdaad, en ik heb dat wel gezegd, maar dat bedoelde ik dus niet.
Dank u, mevrouw Melblok. ChristenUnie SGP, meneer Van Bezooijen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben er eigenlijk heel kort over gesproken. We zijn het ook wel eens met de sprekers die hebben betoogd dat het gevolgde proces niet echt een schoonheidsprijs verdient. Maar we kunnen ook leven met de constatering van dit ligt er. En we hebben dit gelezen als een overzichtelijke en een goed gekaderde keuze. En met betrekking tot het eigen bijdrageverhaal wat er zo even ook doorheen speelde. Van we zijn er nooit onduidelijk over geweest dat een eigen bijdrage, mits inkomensgerelateerd en niet gestapeld, en alle argumenten die genoemd worden, die is zeker aan de orde. Want voor niets gaat de zon op en op het moment dat je iets ontvangt, dan mag je daar ook je eigen steentje aan bijdragen. Communicatie, razend belangrijk. En er wordt soms overgecommuniceerd en soms wordt er ook te weinig gecommuniceerd. En als daar dan mensen die toch al in een kritische situatie zitten de dupe van worden, dan zouden we dat zeer betreuren. Toetsing, evaluatie, belangrijke elementen, maar ga dat niet meteen volgende week starten, maar neem daar de tijd voor om daar een adequaat model op los te kunnen laten. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Milieu, SP.
Nou, laat ik even beginnen met Van Scholgen. Voor het kwartiertje te laat. Dat had te maken met de andere sessie. Vervolgens, ik denk, we hebben deze nota even heel kort doorgenomen. De woordvoerder voor dit dossier is helaas door ziekte verhinderd. Zoals ik het gelezen heb, lijkt het mij een goed plan. En ja, ik heb daar eigenlijk heel weinig vragen en opmerkingen meer bij. Dank u wel.
Mevrouw Abbas, D66.
Ik vond dit ook een heel goed plan. En voorafgaande aan deze sessie heb ik dan ook serieus overwogen waar ben ik het nou niet mee eens. Heb daarbij gedacht, dan ga ik even goed naar de HAP luisteren, die meestal heel goed is in het lezen van wat er niet in staat, maar er wel in had moeten staan. Dat kon ik op dat moment niet vinden. Daar zijn ook zinnige opmerkingen over gemaakt, inderdaad. Ik constateer wel dat dit dus, als ik het goed begrijp, een hoofdstukje is, wat eigenlijk in een breder kader gepresenteerd had moeten worden, namelijk in het brede kader van het totale minimabeleid, waar nog een heleboel brokstukken ontbreken. Desalniettemin zijn wij dus verheugd daarover dat dit hier nu ligt, want het had ook niet langer moeten blijven wachten. En nemen de opmerkingen dat dit breder had gemoeten gewoon mee en sluiten ons daarbij aan. Ondertussen onze waardering uitsprekend over het feit dat dit hier ligt.
Dank u.
En niet te vergeten dat inderdaad ik ook wel viel over, kijk, hier ligt nu iets. Dan gaan we het in deze vorm, in deze sekheid, niet meer over hebben. Maar het moest eigenlijk, het is tegelijkertijd naar de WMO-raad gestuurd, ter kennisgeving. Niet eens gevraagd om commentaar. A, ik mag aannemen dat bij het verzenden van dat stuk naar de WMO-raad er ook gevraagd is wat ze ervan vinden. En B, had ik het leuk gevonden
om hier en nu te weten wat ze ervan vinden. Want, immers, we gaan hier eigenlijk in deze vorm helemaal niet meer over praten.
Dank u, mevrouw Abbas. Meneer Lindenberg heeft aangegeven niet gebruik te maken van de eerste termijn. Mevrouw Janke is er niet. Dus het woord is aan de portefeuillehouder, de heer Horn.
Ja, dank u, voorzitter. Laat ik beginnen met het, denk ik, het belangrijkste gevoelige punt van deze discussie. En dat is de ontstemming van de VVD en de verbazing van de HAP over het proces. Kijken wat ik daar nou zelf van vind, dat u zich daar verbaasd of ontstemd over voelt. Want volgens mij is dit niet anders gegaan dan het proces zoals wij daarover hebben gesproken in november. Maar ik kan me wel voorstellen dat daar andere interpretaties over zijn blijven hangen. Want als de heer Van Bijsterveld voorleest dat ik terug zou komen met een stuk en dat u daar dan eventueel een besluit over zou kunnen nemen, dan was dat in de context van het feit dat er dan bijvoorbeeld door het opschuiven van de 120 naar de 130% er meer geld zou moeten worden vrijgemaakt voor het minimabeleid. Dit valt gewoon volledig binnen het budget van het minimabeleid en dus ook volledig binnen de bevoegdheid van het college. Ik heb vorige keer met u uitgebreid gediscussieerd over de eigen bijdrage en uw wens om die eigen bijdrage, en het voorstel om de eigen bijdrage via een bijzondere bijstand voor mensen met een minima te compenseren. U heeft daar heel duidelijk stelling in genomen. De meerderheid heeft gezegd, we zijn voor de eigen bijdrage. De meerderheid heeft ook gezegd, we zijn ook voor compensatie, maar we zouden willen dat dat makkelijker gaat. Dat je daar meer mensen mee bereikt en dat het minder administratieve lastendruk met zich meebrengt. En uiteraard zijn er opmerkingen gemaakt over de armoedeval. In dat kader heb ik dit voorstel mee teruggenomen. Ik heb toen in die sessie ook heel duidelijk gemaakt, maar dat had alles te maken met het feit dat er wellicht een raadsvoorstel had moeten liggen omdat er meer geld ter beschikking had moeten worden gesteld door u. Dat ik mijn uiterste best zou doen om dat in december aan te leveren, zodat het presidium dat ook nog in december kon agenderen, zodat we daar voor 1 januari een besluit over kunnen nemen. Want laten we heel helder daarover zijn, de eigen bijdrage gaat in op 1 januari en ik vind het uitermate netjes jegens onze burgers en jegens deze kwetsbare groep, dat ze ook voor 1 januari weten waar ze aan toe zijn. Dat was de reden waarom ik een beroep op u gedaan heb om dat allemaal voor 1 januari te agenderen. Dat is ook in het presidium niet gelukt. Maar het college heeft zijn eigen verantwoordelijkheid genomen door binnen zijn eigen bevoegdheid dit besluit te nemen. En ik in grote lijnen in overeenstemming met...
Meneer Horn, ik wil toch even opmerken dat het stuk te laat bij het presidium was.
Nee, maar dan, het is fijn dat u dat doet, voorzitter, want dan helpt u toch weer even je zaak scherpstellen. Maar dat was alleen maar noodzakelijk voor 1 januari als het een raadsvoorstel had betreft. En een raadsvoorstel omdat wij van u een besluit vroegen om het budget voor de minimabeleid op te hogen. Dat hoeft nu niet. Het is dus ook een nota van college en een collegebevoegdheid om dit te doen. En we hebben dit gedaan. En in de parlementaire democratie is het gewoon heel helder. U kunt ons terugfluiten. Dat kan altijd. Wij doen gewoon ons werk. En als u vindt dat dat niet goed is, dan horen we dat graag.
Maar ik onderbreek u nu even, meneer Van Bijsterveld.
Ja, ik vraag me af of dan, want het stuk is op 11 december in het college besproken, staat op het stuk. Op 14 december hebben we als raad een mail gekregen en is ook op de website een persbericht gepubliceerd. Wat op 10 december gedateerd was. Dus volgens mij is de opmerking van de wethouder dat hij met klem gevraagd heeft om het in december te bespreken. Ik heb geen enkel stuk gezien waar ik dat uit kan afleiden. Ik heb alleen wel gezien dat er ook in de mail gecorrespondeerd is met de vraag, waarom moeten we het er niet in december over hebben? Want als het iets per januari zou moeten ingaan, moet het dan niet in december bespreken. En vervolgens is daar op geen enkele manier op gereageerd. Dus ik heb geen enkele urgentie van de wethouder gezien om dit per se in december te willen bespreken, omdat hij daarmee... Want dan ben ik nog steeds van mening, als je kijkt naar het verslag, daar wordt helemaal niet gezegd over, alleen als het om budgettaire consequenties gaat, om de afspraak na te komen.
Meneer Horn.
Ja, ik blijf erbij dat ze, maar goed, ik zal proberen nog een keer uit te leggen, want misschien ben ik daar niet helder in. Dat als wij ertoe gekomen waren een raadsvoorstel neer te leggen om het minimabeleid uit te breiden en daar ook geld voor te vragen, want dat is daar, zou er daarmee te maken hebben, bijvoorbeeld om het van 120 naar 130% te laten gaan, dan hadden wij een raadsvoorstel moeten neerleggen, dan hadden we moeten zorgen dat het via het presidium ook voor eind december zou worden geagendeerd en door u zou zijn besloten, want anders was het niet voor 1 januari ingegaan. In dit geval heeft het college zijn verantwoordelijkheid genomen en niet omdat wij dachten van nou dit zal wel een leuk idee zijn. Nee, omdat dit een uitwerking is, precies conform de wens van u als raad. U als, tenminste, zoals u in 11 november ook bij elkaar gezeten heeft. Want 11 november is al aangegeven dat u graag wilde dat er gecompenseerd zou worden. Eigen bijdrage en gecompenseerd voor de minima. En dat het college nog maar moest kijken of dat niet wat simpeler kon. Automatischer, minder lastendruk. Dat hebben we allemaal gedaan. Dus ik kan me niet anders aan de indruk onttrekken. En een aantal partijen van u zeggen dat ook. Dat wij uiteindelijk met een goed voorstel zijn gekomen. Waar u gewoon mee kunt instemmen. Of in ieder geval waar u uw goedkeuring aan kunt hechten. En dat wij later misschien nog eens een keertje met elkaar spreken. Over een verdere verruiming van het minimabeleid. En van 120 naar 130% of anderszins. Dan kom ik gewoon bij u terug. Conform de afspraak die wij in 2016. Gemaakt hebben. Maar misschien is het een kwestie van verschillende interpretatie, maar ik heb het idee dat het college hier zeg maar zijn werk heeft gedaan conform de wens van de inhoudelijke wens van de raad. Ja, en dan zijn er ook een aantal vragen gesteld die de heer Van Bijsterveld die gaat in dit stuk wel erg in op, of in zijn betoog erg in toch nog op die armoedeval. We hebben heel duidelijk aangegeven dat we in die korte tijd die we hadden natuurlijk geen uitgebreide berekeningen en al die vragen die gesteld zijn niet allemaal hebben kunnen beantwoorden. Ik ben intern nog wel even aan het kijken of we dat programma wat ook in die voetnoot staat over LocoSim, of we dat kunnen aanschaffen. Want dan kunnen we daar later nog een veel beter gesprek met elkaar over hebben, ook als het gaat straks over de Haarlemmermeerpas en het effect op de armoede. Maar ik denk dat we hier heel duidelijk hebben kunnen laten zien dat het niet zo'n groot effect heeft. En nou begint de heer Van Bijsterveld, en ja, over het algemeen ben ik het toch zeer met zijn bijdragers eens. Maar als u nou ineens begint over het afschrikwekkende effect van mensen om pensioenen op te bouwen, omdat ze denken dat ze straks wel gecompenseerd worden, ja, dan ben ik los hoor. Dan snap ik niet meer waar u het over heeft. Dan ga ik aan u de vraag stellen of u dus liever een minder sociaal beleid voert gedurende die 40 jaar dat mensen wellicht afhankelijk zijn van dit soort voorzieningen. Om te hopen dat een aantal mensen niet na een 65e, of voor een 65e lui zijn om na een 65e een slecht pensioen op te bouwen. Ik ben los hoor, maar ik hoor het wel van u. Ik vind dat echt vergezocht. En ja, de chronisch zieken, er zijn er meer mensen die daar iets over gezegd hebben. Wij kunnen de bestanden die we nu hebben, kunnen wij niet volledig koppelen aan de inkomensgegevens. Dus we kunnen alleen maar een aantal dingen zien. Hè, zoals wat er ook aangehaald is door mevrouw Steffens, over wat er in de voetnoot staat. Over de aantallen, bijvoorbeeld de doelgroep tussen de 18 en de 65 die gebruik maakt van een volledige WAO, WIA of WAJONG-uitkering. Nou, daarvan weet je dus dat in ieder geval een groep is die geen arbeidskansen meer heeft. Ook niet helemaal zeker, maar goed, waar je mag aannemen dat daar weinig arbeidskans meer in zit. We hebben dat nooit opgeslagen, want je vraagt die inkomensgegevens niet als iemand een traplift komt aanvragen. Dan wordt er geen inkomensgegevens opgeslagen. Zelfs nu niet, hè, want zelfs nu gaat het via het CRK. Het centrale administratiekantoor, want wij mogen die gegevens niet opvragen. Dus u ziet wel dat het best moeilijk is om dat af te schatten. Maar u mag van mij aannemen dat deze afschatting blijkt dat de mensen die erin zitten grotendeels aangewezen zijn op deze op de huidige inkomen, op het minimum huidige inkomen, en dat daar weinig verbeterkansen in zitten. En dat is de reden waarom wij als college zeggen, wij de armoedeval niet als een serieuze bedreiging zien in deze situatie. En
mevrouw Steffens.
Eventjes in aanvulling op wat u zegt, begrijp ik nu dat u zegt die 33% hè, uit die voetnoot, daar zit de groep in die ik zojuist beschreef als de groep die wel een baan heeft, maar mogelijk zodanig op minimumniveau, bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidshandicap die bij de AM-groep werken,
Die heeft u dus even, omdat u ze niet kunt uitsplitsen, opgenomen in de groep waarvan u zegt, die zijn voor een groot deel aangewezen op die drie uitkeringen die daarboven staan vermeld.
Meneer Horen.
Nou, ik weet niet of ik helemaal uw vraag begrijp, maar in het bestand zitten de mensen die dus aangewezen zijn op een minimum inkomen en voldoen aan de criteria die daarvoor staan over om chronisch ziek of gehandicapt te worden genoemd in deze definitie, wat op bladzijde 5 staat. Daarmee heb je natuurlijk een groot deel van die mensen. Dat wil niet zeggen, want die vraag werd ook gesteld, dat wil niet zeggen dat er misschien nog een aantal doelgroepen zijn, die of een aantal mensen zijn, doelgroepen zal het wel niet zo in grote getalen zijn, maar een aantal mensen zijn die niet in dat bestand zitten, maar wel een WMO-voorziening krijgen of straks. En die kunnen natuurlijk gewoon bij het loket komen en die worden dan, die krijgen dat in ieder geval gecompenseerd via deze maatregel. Maar die worden dan ook in dat bestand opgenomen, zodat ze ook een...
Maar daar begrijp ik
mevrouw Steffens.
Daar begrijp ik u niet meer als u zegt, ze staan niet in het bestand. Ze maken gebruik van een WMO-voorziening. Maar degene die gecompenseerd worden, moeten chronisch ziek zijn, gehandicapt of boven de 65. Want dat is feitelijk wat hier staat. En als ik het niet begrijp en het is gewoon zo dat ook de groep die ik net benoem op dezelfde wijze gecompenseerd gaat worden, is het voor mij duidelijk. Maar dat is niet wat hier staat.
Wethouder.
Ja, nou misschien lees ik het anders, maar laat ik uitleggen hoe het in elkaar zit. Het is zo dat dit bestand is een bestand van de mensen die wij kennen. En ieder ander die niet in dit bestand zit, maar in dezelfde situatie zit, heeft natuurlijk ook recht op die compensatie. Alleen kan het dan zijn dat we natuurlijk zeggen tegen zo'n persoon van ja, maar dan gaan we u ook in het bestand opnemen en dan krijgt u het volgend jaar ook automatisch. Het is dus niet zo, we hebben nu geautomatiseerd wat we eigenlijk op de 11 november sessie ook met elkaar besproken hadden. Dat namelijk mensen die in die situatie zitten daar recht op hebben op die compensatie.
Wat ik dan niet begrijp, sorry voorzitter, ik ga proberen om het uit te leggen. Als je wel een minimuminkomen hebt en een baan. Je zit niet in een kaartenbak omdat je een uitkering krijgt. Je bent niet chronisch ziek of gehandicapt of boven de 65, maar je gebruikt wel een WMO-voorziening. Dan heb je ook recht op deze toeslag, laat ik het even zo noemen.
Ja, dan heb je recht op nou ja, dan heb je misschien niet recht op die eenmalige uitkering, maar wel op een compensatie van de eigen bijdrage van de WMO.
Dus die regeling staat naast die verhoging van die eenmalige uitkering.
Ja, dus wij hebben dus alleen maar, vandaar dat ik zeg, we hebben eigenlijk niet veel meer gedaan dat we dan goed geluisterd naar wat u op 11 november heeft gezegd. We hebben alleen maar geautomatiseerd, via deze, voor een belangrijke groep geautomatiseerd, wat we 11 november van u al gehoord hebben, dat u daarvoor was, dat daar een bijzondere bijstand voor gegeven zou worden. Dat is het enige wat we gedaan hebben. En in die zin valt niemand uit de boot. En dan komt ook het punt even van de communicatie. Er is dus voor een grote groep geen communicatie nodig, want die krijgen het automatisch. De heer Van Bijsterveld zei het al. Het enige positieve die hij eraan kon dekken was de vermindering van administratieve lastendruk. Nou, dat is mooi. Puntje meegenomen. Maar we hebben ook afgesproken, op uitdrukkelijk verzoek van het CDA, dat wij in de beschikkingen, en dat gebeurt al, om daar in de beschikking op te nemen dat mensen dat gecompenseerd kunnen krijgen. Nou is het wel zo, als die mensen natuurlijk aan het loket komen, en dan maakt het allemaal een beetje ingewikkeld, maar ze krijgen al die eenmalige, ik dacht dat mevrouw Ebbers daarna vroeg, ze krijgen al die eenmalige uitkering, plus dus nu die WMO eigen bijdrage gecompenseerd, ja dan kunnen ze niet nog een keertje bij het loket komen om dat via een losse aanvraag gecompenseerd te krijgen. Dus het, aan de ene kant wordt het makkelijker, maar aan het loket moeten we even iets meer opletten dat we niet mensen dubbel gaan compenseren, want dat is natuurlijk ook de bedoeling niet. Volgens mij moeten we dus wel degelijk communiceren. Dat doen we via die methode. De zinsnede, daar had mevrouw Steffens het over. De zinsnede die hier bij de in- en externe communicatie staat. Die heeft te maken met het plan die we hadden opgesteld in het kader van de uitbreiding van het minimabeleid. Nou, daar hebben we al die advertenties voor gezet. Maar op korte termijn komen we nog terug met een wat grotere campagne daarover. Want we moeten nog steeds, we zien er een effect in, maar we willen gewoon het effect maximaliseren. Nou, dat nemen we dan dit onderdeel in mee. Ik ga even kijken of ik er snel doorheen kan. De evaluatie. Nou ja, ik hoop dat iedereen begrijpt. We hebben afgesproken in 2006 hebben we met u de uitbreiding besproken. 2007 zouden we daar ook een campagne op voeren. Dat is wat naar achteren geschoven, die campagne. Die loopt nog. Ik zei u al, er wordt straks iets geïntensiveerd in die campagne. En ik hoop dat u met mij, en de heer Van der Vliet zegt al terecht, doe dat nou in het najaar. Want dan kun je het eerste half jaar van 2008 meenemen. Maar zo rond de zomer daar ook inderdaad met u over te spreken en te evalueren. De cliëntenraad en de WMO-raad. De cliëntenraad heeft er vanmiddag over gesproken en ik ben er niet zelf bij geweest, maar die was overwegend positief over dit voorstel. De WMO-raad, ik heb met de voorzitter van de WMO-raad afgesproken, want op een gegeven moment kregen we natuurlijk een lawine van stukken rondom de gehandicaptenparkeerkaart. Ik heb met de voorzitter afgesproken dat wij de wat kleinere uitwerkingstukken, en dit is een uitwerkingstuk, alhoewel heel belangrijk, maar toch een uitwerking, dat we die ter kennisname zouden sturen en dat de WMO-raad zelf besluit of ze daar wel of niet een advies over geven. Ik heb daar nog geen advies over gehad, maar gezien de positieve kanten van, denk ik dat dat op zich wel mee zou vallen. Maar zodra ik die krijg, zal ik die aan u doorsturen. En ik denk dat ik daarmee de meeste vragen heb beantwoord.
Tijd nog voor een korte termijn, hoewel we natuurlijk best iets uit kunnen lopen. Ook nu weer is de hap door zijn spreektijd heen, maar ik zal kijken of dat nog... Dat lukt vast nog wel. Wij gaan maar weer even het rijtje af. Meneer Van Bijsterveld.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de wethouder zei het al. Het punt over de administratieve lasten was het enige punt, positief punt tot nu toe. En helaas blijft dat zo. Want de VVD vindt het ontzettend jammer dat de reactie over het proces er een is van... ja, maar wij hebben dit recht en we hebben gedaan wat de raad gevraagd heeft. En wat doet u nou moeilijk, terwijl wij... toch een wat minder formele insteek zaten, namelijk van we hebben gewoon een heldere afspraak gemaakt. Die is wat ons betreft niet multi-interpretabel. En de enige les die ik er van nu uit kan trekken is dat we, kom ik zo meteen gelijk allemaal weer even op terug, hele duidelijke afspraken moeten maken, zodat we daar geen misverstand over krijgen, want dat is denk ik voor iedereen vervelend. Dan datgene waar ik erin geslaagd ben om de wethouder helemaal los te krijgen. De essentie van mijn opmerking over de ouderen is, als je ook bij die groep niveleert, geef je de boodschap over een af van de samenleving. Het heeft geen zin om je in je werkzame leven een pensioentje op te bouwen, want later merk je daar niks meer van. En dat is een verkeerde boodschap als we, en daar staat de VVD in ieder geval voor, willen dat mensen vooruitkomen in hun leven en daar ook de rest van hun leven profijt van hebben. Voor de VVD gaat de discussie kent twee kanten. Aan de ene kant gunnen ook wij mensen in deze situatie, die natuurlijk niet vaak helemaal niet makkelijk is, gunnen wij dit extraatje. Het enige punt wat wij daar tegenover zetten is van we moeten niet andere mensen of een deel van die mensen buitenspel zetten. Want daardoor kunnen we dus niet aan het werk. En niet aan het werk komen is het meest asociale wat je iemand kunt aandoen. En ik vind het jammer dat de collega's daar blijkbaar niet mee zitten en daar in hun afwegingen niet...
Die dat daar wel een paar collega's mee zitten. Ten eerste de heer Van der Vliet, ten tweede mevrouw Steffens.
Voorzitter, ik zat net al een paar keer denken, laat ik wacht op mijn tweede termijn. Maar ja, als meneer Bijsterveld het zo gaat benaderen, dan heeft hij bovenop op de kist natuurlijk. Het is geen extraatje, meneer Van Bijsterveld. Het is een noodzakelijke ondersteuning van het minimum inkomen. Dat is een ander verhaal. Het is niet de vraag, gaan we naar Spanje of gaan we naar Turkije met vakantie. Nee, het is van, kunnen we voor die kleine jongen een paar schoenen halen, ja of nee? En dat is een andere situatie. En als u het ook heeft over nivelleren, dan begrijp ik de term die u hanteert. In dit geval begrijp ik dan niet. Want dit is voor mij en voor de Partij van de Arbeidsfractie geen nivellering. Dan praten we over andere situaties.
Steffens.
Extraatje. Nou, daar ga ik maar niks meer over zeggen. Maar ik wil nog wel aan u vragen wat u nou bedoelt met dat hierdoor mensen niet meer aan een baan kunnen komen. En dat is het meest asociale wat je iemand aan kan doen. Ik mis het verband volledig.
Meneer Van Bijsterveld.
Als je een situatie creëert waarin iemand en dat gevaar dreigt hier, alleen we weten het niet. Hè, dat was dus de vraag de vorige keer. Maak het dan eerst eens inzichtelijk voor je nieuwe inkomensafhankelijke regelingen tot stand brengt. Als je mensen in een situatie brengt waarin ze er netto op achteruit gaan, als ze bruto door bijvoorbeeld een part-time baantje te krijgen, als ze er bruto vooruit gaan, creëer je een onmogelijke situatie. Want ik kan me goed voorstellen dat je het
ongelooflijk lastig hebt als je bij spreken thuis komt met het verhaal. Nou, ik kan nu aan de slag daar en daar, wat hartstikke mooi is. En je zegt dan vervolgens tegen je partner als je thuis komt. Maar het enige nadeel is dat we daar en daar en daar op de inkomensafhankelijke regelingen van de gemeente moeten gaan inleveren. En het net resultaat is dat we erop achteruit gaan. Maar mag ik misschien, laat ik het vertalen in een constructief voorstel. Misschien kunnen we elkaar daar wel in vinden. De wethouder heeft al gesproken over dat programma, staat ook in dat stuk, dat LocoSIM. Dat stelt gemeentes heel goed in staat om de situatie klip en klaar in beeld te brengen. Zouden wij het erover eens kunnen worden dat we de portefeuille vragen om inderdaad dat programma te gebruiken, samen met de vragen die we hem in november al hebben gestuurd en waarvan we met in ieder geval een aantal partijen vonden dat die noodzakelijk waren om goede besluiten te kunnen nemen over inkomensafhankelijke dingen, of het nou een Hamermeerpas is of geld. Om aan de wethouder te vragen, moet ik even nu heel duidelijk formuleren wat ik vraag, of die binnen een termijn, moet je zelf even kijken wat redelijk is, binnen een termijn kan aangeven, dan en dan komen wij met een helder inzicht in de situatie in de gemeente Hamermeer ten aanzien van armoedeval en alles wat daarmee samenhangt, gebruikmakend van dat programma. En daar kom ik mee voordat we nieuwe inkomensafhankelijke dingen voor een besluit voorleggen. Kunnen we elkaar daarop vinden dat we het plaatjes helder krijgen? Want ik heb hopelijk aan kunnen geven dat er een aantal dingen in dit huidige verhaal zitten die toch waarschijnlijk minder rooskleurig zijn dan nu een aantal van mijn collega's lijken aan te nemen. En dat is zonde als we daar misstanden over blijven houden, want belemmert ons bij toekomstige besluitvorming. En tot slot...
Mag ik, meneer Van der Vliet, kan dat niet in uw termijn?
Dat kan ook...
Want ik had toch willen vragen of iedereen dan in zijn termijn hier even op reageert. Ja. Maar meneer Milieu, dat kan niet...
Nee, ik wil nog even ingaan op de passage waar de heer Van der Vliet en mevrouw Stevens al reageren. Nou, van het extraatje kan natuurlijk geen sprake zijn. Nou, meneer Van der Vliet haalde al precies aan wat ik had willen zeggen. Relatie met de baan zie ik niet. Sterker nog, u brengt mij het bloed aan het koken. Want zo eenvoudig is het niet om een baantje te vinden waar je voldoende geld mee verdient. Zodanig dat je inderdaad niet in die armoedeval terechtkomt. En als ik nou het hele verhaal zo beluister tot het moment van de interpellatie van of de interruptie van meneer Van der Vliet. Dan krijg ik een beetje de indruk van, nou, u praat over sociale, of u praat over de...
Het lijkt wel of u uw tweede termijn nu aan het houden bent, meneer Milieu. Nou, dit is toch geen interruptie?
Nee, maar de vraag komt nu. De vraag is deze van, uit het hele verhaal wat u tot dat moment hield, kan ik alleen maar de vraag distilleren, is de VVD nou voor of tegen een eigen bijdrage? En als u voor bent, dan heeft u hier niet zoveel op. Daar reageer dan maar zelf op.
Het hele debat hebben we gehad. Maar goed.
De vraag is aan mij gesteld. En de VVD is heel helder geweest bij de discussie op 15 november over de eigen bijdrage WMO. We hebben gezegd: inkomens onafhankelijke eigen bijdrage prima. Inkomens afhankelijke eigen bijdrage niet. Dat standpunt was helder. Daar stonden we destijds alleen in. Had dezelfde achtergrond als waar we het nu over hebben. En vandaar dus mijn oproep aan de portefeuillehouder. Want dan krijgen we daar gewoon in de toekomst. Kunnen we daar goed geïnformeerde besluiten over nemen. Om die situatie klip en klaar in beeld te brengen. Nogmaals, graag ook een duidelijke uitspraak over wanneer. Zodat we die discussies niet meer hebben. Want dat is, denk ik,
voorzitter,
zonde.
Mag ik de heer Van Bijsterveld vragen, als dan de VVD op dit punt er alleen in stond, waarom doet u dan dat onderzoek waar u nu voor pleit, waarom doet u dat dan niet als VVD en legt dat hier neer om ons te overtuigen? Want in het debat heeft u ons tot nu toe hierover niet overtuigd dat we dit zouden moeten doen.
Meneer Van Bijsterveld.
CDA heb ik niet overtuigd. De collega's, een aantal andere collega's heb ik wel overtuigd. Want die hebben samen met de VVD in november een document aan de portefeuille gestuurd. Ik weet dat het CDA heeft gezegd van, is voor ons niet nodig. Een aantal andere partijen vonden het wel nodig om een aantal vragen aan de portefeuille te stellen. Die nu nog maar nauwelijks beantwoord zijn. Dus in die zin zeg maar, zijn we het erover eens dat er op dat punt meer duidelijkheid moet komen. Zodat we goed geïnformeerde besluiten kunnen nemen. En ik denk ook dat dat in principe de taak is van de portefeuillehouder om ons die informatie ter beschikking te stellen. Zodat we goed geïnformeerde keuzes kunnen maken.
En tot slot misschien, voorzitter, want één vraag van mij is niet beantwoord. De vraag over de huurtoeslag.
Oké. Wij gaan door en er is een vraag gesteld door de heer Van der Vliet. Sorry, de heer Van Bijsen, want daar kunt u al dan niet antwoord op geven. Meneer Van der Vliet, tweede termijn.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn het van harte eens met de beantwoording van de wethouder. Dat is de eerste plaats. Daarna het voorstel van de heer Van Bijsen. Misschien kunnen we elkaar vinden. We gaan eerder nog en dan trekkelijk breder praten. Binnen het eerste half jaar van 2008 over het minimabeleid. Dus, en dan denk ik, want u wilde het breder trekken, kunnen we hetgeen wat u nu voorstelt daarbij betrekken. Ja, en dan, want dan praten we over, het minimum. Daar kunt u, denk ik, ons op vinden. En bij dat punt, dus dan hoeven we dat niet los te koppelen, dat willen we daaraan vastkoppelen. Ten aanzien van uw opmerking over die kans op werk en dat werk kunnen vinden, wij vinden ook, meneer Van Bijsveld, en de... vanuit Den Haag zijn ook de richtlijnen daarop afgestemd. En ook hier in Haarlemmermeer ten aanzien van de bereidheid naar de werkgevers. De werkgevers hier natuurlijk ook een bepaalde verantwoordelijkheid in hebben. En die gebruiken dat ook. Want heel veel Bajang-jongeren, om maar een voorbeeld te geven, die zijn werkzaam in het bedrijfsleven. En dat is een hele goede zaak. Dus die kansen, die schatten wij wat hoger in. En wij zijn niet bang dat effect wat u bedoelt zal optreden. Ik dank u voor uw tijd.
Dank u. Eigenlijk had deze sessie nu beëindigd moeten zijn. Dus ik verzoek u echt kort te zijn. Mevrouw Ebbers.
Dank u wel. Nou, het geïntegreerde debat komt. Dat is fijn. Maar onze vraag, we hadden er maar één. Volgens mij heb ik daar nog geen antwoord op gehad, maar misschien heb ik dat in de hoeveelheid van woorden gemist. Namelijk, als je zonder WMO-uitkering een eenmalige bijdrage krijgt, mag je dan, als je daartoe noodzaak ziet, alsnog later een bijzondere bijstand aanvragen?
Dank u wel.
Dat heb ik niet gehoord. Ja.
Mevrouw Meulblok.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik wil toch ook terugkomen op onze vraag. Want als je dan kijkt naar het stuk en bladzijde 3, daar staat een kopje van terugdringen niet gebruik. En er staat het aantal niet gebruikers binnen de doelgroep is groot. En kan de wethouder dus bevestigen dat er tussen nu en 6 maanden alle mensen boven de 65 een simpele brief krijgt met een antwoordenvelop waar zij dus zo kunnen reageren. Kan u ons dat toezeggen?
Dat was het, mevrouw.
Dat we dan ook in over een half jaar betere cijfers krijgen over van waarom niet gebruik aan de orde is.
Dank u, mevrouw Meulblok. Meneer Van Bezooyen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wat zal ik er nog van zeggen? Van, ik mis hier en daar de link een beetje in de discussie. Ik heb ook het gevoel van... wat de portefeuillehouder zei over de reactie van meneer Van Bijsterveld, van normaliter een adequate bijdrage en goed te volgen, maar ook ik volg hem daar niet helemaal in. Ik denk dat een beetje tendeert naar een horrorscenario in de volgordelijkheid waar u dat noemt. Voor het overige geen opmerkingen.
Meneer Milieu, uw termijn.
Ik dank u wel.
Dank u, meneer. Mevrouw Abbas.
Nee.
Meneer Lindenberg. Maar mevrouw Steffens, dat geeft u nog een kans.
Oh, wat een heerlijkheid. Voorzitter, ik denk dat ik maar eindig met het woord communicatie. We hebben vanavond weer kunnen zien en ook de afgelopen weken dat het heel belangrijk is om hele goede afspraken te maken hier. Ze te herhalen en als ze op papier staan te zorgen dat ze niet verkeerd of anders geïnterpreteerd kunnen worden. Ik nogmaals onderschrijf de woorden ook van meneer Van Bijsterveld waar hij zegt het is jammer dat de formele opstelling, want de formele opstelling van de portefeuillehouder past niet in de wijze waarop wij als raad hebben geprobeerd op een wat informele manier een aantal zaken boven tafel te krijgen. De VVD stond daar dus helemaal niet alleen in, ondanks dat dat misschien zo is opgevat uit de woorden die u net zelf sprak, meneer Van Bijsterveld. Want met u hebben 3 andere fracties dezelfde vragen ingestuurd en hadden
zou je denken, ook de verwachting dat deze vandaag in dit stuk beantwoord hadden kunnen worden. Dat was helaas niet zo. Ik heb aangegeven dat een deel van het uitstel tot aan het moment van evaluatie voor ons acceptabel is. Maar nogmaals, communicatie is iedere keer weer essentieel. En ik zou dan ook nogmaals aan de portefeuillehouder willen vragen dat als hij groepen gaat benaderen of als hij zijn communicatieplan uitrolt, of hij daarbij ook de bedrijven wil betrekken waarvan we op voorhand weten dat er een heleboel mensen werken met een minimuminkomen, met weinig uitzicht op een inkomensverbetering. En daar kunnen we er met elkaar een heleboel van verzinnen. Maar ik denk dat uw communicatieadviseurs dat het beste kunnen.
Dank u wel. Tweede termijn. Raad over meneer Hoorn. U nog een kort antwoord.
Ja, dank u. Wat zal ik er nog van zeggen? Mijn klomp breekt ook een beetje hoor, als ik eerlijk ben. Want u zegt dat het over communicatie gaat. Als er hier iemand nou formele opstellingen doet, dan hoor ik hier twee fracties heel formeel opstellen. En als ik uw formele opstelling had gevolgd, had op 1 januari de eigen bijdrage voor de WMO ingegaan en mensen niet geweten waar ze naartoe waren. Ik heb niet anders gedaan dan goed naar u geluisterd, het college teruggekoppeld en een voorstel gedaan die beter was dan het voorstel wat daarvoor lag in de richting die u zelf wilde. En u weet, in de democratie, in de democratische vorm die wij hier hebben, kunt u mij afschieten, dat mag. Maar dan hoop ik toch dat het op inhoud gaat en op dingen die wij verkeerd hebben gedaan. En niet als wij doen wat u ons heeft meegegeven.
Van Bijsterveld.
Dat zijn nobele overwegingen, maar was het dan niet aardig geweest om te zeggen van, oké, vanuit die overweging om dingen voor 1 januari geregeld te hebben, om duidelijkheid te verschaffen, wat wij altijd heel belangrijk vinden, had u dan wellicht niet aan tegen de raad kunnen zeggen, oh, we hebben een afspraak gemaakt, maar nu realiseer ik me dat die zin me daarmee wellicht strijdig is, kunnen we het op een andere manier doen? Dan had dan denk ik, misschien ook wel communicatie, dat had denk ik de situatie aanzienlijk verduidelijkt op zijn minst.
Meneer Hoorn.
Nee, dat het misschien wat verduidelijkt had als dat van tevoren bekend was geweest, dat mag duidelijk zijn. Maar dat was een kwestie van interpretatie. Mijn interpretatie was, ik kom terug met een raadsvoorstel als het nodig is om daar geld voor te vragen. Er is geen geld voor nodig. Het is niet anders dan het voorstel wat daarvoor is gedaan, alleen maar beter. Geautomatiseerd voor een hele grote groep mensen. En als u zegt dat dat een slecht voorstel is, dan hoor ik dat graag. Als u zegt dat u dat liever niet voor 1 januari had willen hebben, dan hoor ik dat ook graag. Maar dan constateer ik toch ook dat u toch zelf in uw eigen principes een beetje te veel blijft hangen. En dat ik toch liever pragmatisch ben, zoals met het college, om dit op tijd geregeld te hebben. En dat geldt zeker voor als mevrouw Stefan zegt dat de vragen niet beantwoord had kunnen worden. Want de vragen die u gesteld heeft, die waren goed genoeg om 6 ambtenaren een jaar te laten rekenen. Gelukkig heb ik ontdekt dat het programma wel bestaat. Maar daar heb ik nu pas de offerte van binnen hoeveel dat kost. Dus dan had ik ook een paar maanden moeten wachten. Dus ik ben het niet met u eens dat dit een kwestie van betere communicatie had moeten zijn. Volgens mij hebben we geprobeerd te doen, te handelen in de geest die u mij meegegeven heeft. En volgens mij zijn we het inhoudelijk, op de VVD na, zijn we het inhoudelijk met elkaar eens. Dus ik hoop toch dat u uiteindelijk toch uw oordeel daarover naar het positieve laat overhellen. En dan ga ik me niet in over wat de heer Van Bijsterveld zegt over extraatje en aan het werk komen en nivelleren. Laten we daar nou maar een keertje over praten. Maar het zouden mijn termen niet zijn. Absoluut niet. De huurtoeslag, daar krijgt u nog wel een antwoord op. Dit heeft geen consequenties voor de huurtoeslag of voor de zorgtoeslag. Dat schijnt gedefiscaliseerd te zijn. Nou, dat zijn allemaal mooie begrippen. Maar het is zo dat iemand die bijzondere bijstand krijgt, hè, nogmaals, is benodigd voor zijn levensonderhoud om daarin te voorzien, wordt niet meegenomen in die andere voor de beoordeling van de andere toeslagen. Daar steekt iemand zijn vinger op.
Maar. Ja, meneer Van Bijsterveld.
Ja, nee, mijn vraag was niet of dit gevolgen heeft voor de huurtoeslag in die zin dat zeg maar, het extra inkomen hiervan gevolgen heeft. Nee, mijn vraag was, u schetst een situatie van een echtpaar in uw brief die van een bepaald inkomen, zeg maar even 120% naar 130% van het sociaal minimum zou gaan. Kunt u aangeven wat bij die beweging het mindere aan huurtoeslag is dat die mensen krijgen? Want dat is inkomensafhankelijk.
Ja, maar ik zeg u net. Maar ik zeg u net dat in dat inkomen niet meegeteld wordt die bijzondere bijdrage. Sorry, die bijzondere bijlage. Dus het heeft geen effect. En wat ja, ik bedoel, anders, ik kan het ook niet anders maken, maar u heeft een voorstel gedaan. Nou ja, ik kan, als de raad dat wenst, dat programma aanschaffen. U kunt het overigens, dat vond ik trouwens een goed voorstel van het CDA. U kunt het natuurlijk ook zelf doen en van uw eigen bijdrage die u krijgt. Maar als u dat wil, dan wenst, dan doe ik dat ook graag voor u. En dan kunnen wij inzicht geven in hoe, zeg maar, de koopkracht verandert naarmate er, dus het netto inkomen wat een persoon overhoudt als hij bruto meer gaat verdienen en dus uit bepaalde regelingen valt of dat een glijdende schaal op een glijdende schaal terechtkomt. Maar ik kan u dan ook niet veel meer beloven dan wat dat programma oplevert. Hè? Want u zult ongetwijfeld dan daarna roepen van er zijn er nog 10 vragen. Maar nogmaals, dit is niet voor niets door een zwaar aangeschreven instituut gemaakt. Dus u begrijpt wel dat het niet eenvoudig is om dat allemaal te doen. Het CDA vraagt nog over niet gebruik. Nou, daar hadden we een afspraak over. Dat was in 2006 gedaan, dat in 2007. En die campagne loopt nog even door in 2008. Dat we daar een campagne over voeren om zo snel mogelijk dat niet gebruik terug te dringen. Maar de gegevens die heeft u, hè, van 2006. En we gaan in die evaluatie die we dan rond de zomer doen. Dan kom ik terug met de nieuwe gegevens. En dan ziet u ook hoeveel mensen daar meer gebruik van gemaakt heeft. En van welke middelen ze gebruik gemaakt hebben. Van welke bijzondere bijstand. En dan hoop ik ook de eerste informatie te hebben over de bijzondere bijstand in het kader van de compensatie WMO-bijdrage. Nou, de HAP vraagt of wij bedrijven kunnen betrekken. Tegelijkertijd zegt u dat ik zeer goed geïnstrueerde en opgeleide mensen in dienst heb. Dus ik laat het ook maar hen over om te oordelen of dat een goede zet is.
Dank u wel. Wij hebben in 2 termijnen, ik mag wel zeggen, zeer uitvoerig hierover overleg gepleegd met de wethouder. De wethouder heeft rond de zomer een evaluatie toegezegd. Dank u voor uw inbreng en ik sluit deze sessie.